Dank u wel, Bode. Allemaal hartelijk welkom bij deze informatieavond, donderdag 13 oktober 2016, gemeentehuis gemeente Gieselanden. Opening, onder de mededeling dat meneer Visser en mevrouw Renes afwezig zijn vanavond en dat we nog in afwachting zijn van de heer Slob. Kunnen we het, dames en heren, met de voorliggende agenda doen? Ik zie instemming links en rechts, dus als zodanig gaan we daarmee aan de slag. Dan kom ik tot agenda punt 2, spreekrechten burgers. En de heer Houweling uit Arkel heeft zich gemeld bij de rivier om in te spreken. Ik zoek de heer Houweling om hier naar voren te komen. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja.
Dat is wel een echte stoel.
Het is een echte stoel en een microfoon om het op te nemen. Geen u met ons wilt delen voor het nageslag, meneer Houweling. U krijgt in principe 5 minuten. Die spreektijd is u gegund volgens het reglement. Ik weet dat u er al van tevoren had mee aangegeven dat u daar problemen mee zou hebben. Maar ik zal u streng nog rechtvaardig behandelen. Weet dat na uw spreektijd de commissie raadsleden eventueel nog vragen nu kunnen stellen dat degene u te bed heeft gebracht. Ga u gang.
Ja, ik kom er niet zo vaak. Ik ben de heer Houweling, dat is al gezegd. En ik woon aan de onderweg in Arkel op nummer 63. Ik neem aan dat ik goed verstaanbaar ben. Ja. En het gaat, dat is in de buurt van de Koepelkerk, dat weet u misschien wel. Het gaat over ernstige geluidsoverlast, wat zich regelmatig voordoet. En in eerste instantie door particulieren. Hoewel ik de gemeente ook aanraad om de vinger bij de pols te houden bij grotere manifestaties. Wat er precies in de APV staat, is niet bekend. Ik heb er wel contact mee gehad met een ambtenaar, maar het is me niet helemaal duidelijk. Ik zal u vertellen dat, hoe laat is het, wij vroeger een buurman hadden en als hij de deur van de 201 kapwoning te hard dicht deed, dat zijn vrouw zei, denk om de buren. Wat men nu presteert, is, wat dat betreft is de welvaart er wel op vooruit gegaan, maar niet de beschaving lijkt mij, om tot 2 uur dreunende muziek, of wat je muziek noemt, door boem, boem, boksen de lucht in te sturen waar dus iedereen van mag genieten. Men doet. Dat zijn feestjes, tussen aanhalingstekens, voor allerlei gelegenheden. 50-jarig huwelijk of 50 jaar worden, of is een EHBO-diploma gehaald of een rijbewijs. U kunt het invullen wat u wilt. Of zelfs een huwelijk, daar blijf ik allemaal van af. Maar de gehele buurt mag meegenieten, dat zijn dus ook de ouderen van 80 tot en met 94 jaar, die gewoon zijn om voor 11 naar bed te gaan. Die mogen dus dan tot minimaal 2 uur dit aanhoren wat door merg en been gaat. We hebben het allemaal over mantelzorg, ook in Den Haag, volop. Dat geldt dus voor de mensen, zo lang mogelijk thuis houden. Ja, fijn, u kent het wel, al die artikelen. En dan krijgen ze dit dus. Alsof de normaalste zaak van de wereld is. Dus in ieder geval ook nog goedkoop voor de uitvoerders, want het kost weinig. Ze hebben wellicht een stukje grond, dus. Ja, ik moet het een beetje puntsgewijs doen, anders kom ik niet aan mijn tijd. Als je het mis wil lopen, moet je zelf weggaan. En dan kom je na 3 en eens een keer thuis, dan is het misschien veilig. Want ik noem dat gewoon oorlogsgeweld en misschien moeten we daar ook een beetje aan wennen. Dat zou kunnen in de toekomst. Politie bellen kan, maar het is niet echt effectief. Om allerlei redenen. U kunt ze van mij krijgen, maar dat duurt. Dat is ook weer een hele opsomming. De truc is dan in de regel dat wanneer die politie komt, is het plotseling helemaal stil. Dus die mensen vragen zich af waar ze voor komen. Nou, en als ze weg zijn, dan hoef ik verder niet te zeggen dan zeker. De buurt slikt het vaak maar weer, want die weet hoe die mensen zijn. Voor de lieve vrede. Geen ruzie, geen scheve gezichten. Accepteren maar, jongens. Zo werkt het in de praktijk, in de regel. Ja, gemeentelijk beleid hierover. Mijn voorstel is om dat boemboemfeest vooraf verplicht te laten melden. En de gemeente stelt dan in een brief aan belanghebbenden stringente voorwaarden. Het lijkt me vrij nuttig als daar in BMW eens goed over nagedacht wordt. En daar ook uiteraard met controle de hand aangehouden wordt. Want iets wat niet gecontroleerd wordt, dat werkt in deze maatschappij niet. Zonder meer niet. Mijn idee is dat na 12 uur dergelijke oorlogsmuziek achterwege dient te blijven. Dat men dan eens wat doorpraat, dat kan ik me voorstellen. Maar niemand heeft het recht om op dergelijke manier een half uur een hele buurt uit zijn slaap te houden. Trouwens, daar komt helemaal niks van. Ik heb mijn oren hier en daar te luisteren gelegd, dus ik zeg niets nieuws. Ik kan je nog veel meer vertellen. Bel je de mensen op, dan is de telefoon bezet. Wordt niet opgenomen, of we bellen u terug en al dat soort trucs. Ga je er naartoe, moet je oppassen voor lichtelijk agressief gedrag. Ik ben toevallig niet helemaal zo bang uitgevallen, dus dat scheelt dan. Dat was het zo'n beetje. En ik hoop dat er dus door de gemeente, maar ook door de raad, niet alleen BMW, is notitie van genomen wordt, of daar een beleid op gezet kan worden. Want wat er ook nog aan de hand is, dat ben ik vergeten. Kijk, het neemt steeds toe. Wat de een mag, doet de ander ook. Het is kleutergedrag, maar het is gewoon zo. En dat blijft zo, dat gaat zich dus uitbreiden. Onherroepelijk. Nou ja, dat was het zo'n beetje. Ben ik binnen de tijd gebleven, voorzitter?
Tot op heden wel, meneer Houding.
Eén grappige opmerking, wat ik dan ook gehoord heb. Dat diezelfde mensen die tot 3-4 uur, want we hebben het ook wel eens tot 4 uur meegemaakt, maar goed, dat is wat anders, daar last van hebben en de anderen morgen gaan bellen, dat ze niet kunnen slapen van de kerkklokken. Het schijnt echt gebeurd te zijn. Dus dat is de mentaliteit. Niet dan een kwartiertje luiden of zo, of nog korter. Ik vond het voor mezelf wel grappig, maar misschien nu niet.
Meneer Houding, dank u wel. Ik kijk even naar de rechter en de linkerzijde van raadsleden die wellicht nog wat specifieke vragen aan u willen stellen. Meneer Glerum, start. Ga u gaan.
Ja, meneer Houding. Dat dit is een keer gebeurd, dat zal iedereen billijken, denk ik. Maar als ik u hoor, dan zit er bijna een patroon in.
Ja, dat zit er.
En is het in een omvang en in een hoogfrequente serie dat je denkt, joh, dit loopt echt de spuigaten uit. Kunt u daar over die frequentie iets meer vertellen?
Ja hoor, de afgelopen maanden hadden we 4 of 5 keer. Okay. Afgelopen 2 maanden. Okay. Dat is redelijk frequent.
En is dat altijd in de weekenden of is het op onvoorspelbare momenten?
Nee hoor, meestal op de vrijdag of de zaterdag. Ja, dat is ook vrij logisch natuurlijk, denk ik. Komt ook nog voor, of, stop.
Ja, ik had u misschien wat... misschien is het handig om eerst even alle vragen te inventariseren die links en rechts van ons gesteld worden. Dan kunt u wellicht... in de context van. Ik zie mevrouw Kist en meneer Van der Minkel. Mevrouw Kist, gaat u gaan?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meestal is de gemeenteraad of BMW het laatste waar je naartoe gaat. Wat heeft u al ondernomen om dit dus aan de orde te stellen? Verder, alleen de politie. Hebben u al meer dingen ondernomen richting de gemeente?
Ik ga meestal gewoon op de bewoners zelf af. En dan krijg je een toezegging, zoals ik pas ook nog gehad heb, dat het wel mee zou vallen. Maar dat is niet zo.
Ik bedoel niet dat u naar de mensen toegegaan bent, maar ben u wel eens in contact met iemand van de gemeente geweest hierover?
Voor zover ik mij herinneren kan, nee.
Meneer Van Mikkelis?
Dat was mijn vraag ook, dankjewel.
Nog meer raadsleden die specifiek nee? Ik zit een beetje vertwijfeld naar de overkant te kijken, want dat is eigenlijk ook een verkapte oproep even naar het college. En als ik dan de voorzitter van het college mag uitdagen om wellicht een reactie.
Nou, ik had voorgenomen als meneer dadelijk deze kant op komt om dadelijk even zijn gegevens te noteren. Dan zal ik zorgen dat er binnenkort contact met u wordt opgenomen. Dan kunnen we de zaak wat dieper doorspreken.
Ja, prima.
Prima, dank u wel, burgemeester. Meneer Houweling, dank u wel voor uw inspreek. En ik neem aan dat u tot een afspraak kunt komen met de burgemeester. Zou ik u willen verzoeken om weer op de publieke tribune plaats te nemen? Of misschien met de burgemeester even naar achter te stappen. Dat is misschien nog wel het meest praktische. Ik zou u willen danken voor uw inbreng. Ja,
dank u wel.
Dank u wel.
Voor de gelegenheid, want ik vind het toch wel mooi dat dat kan. Moet het zo zeggen.
Prima. Kan ik u nog even voor de goede orde melden dat ook de heer Slob onze gelederen is komen versterken. Welkom meneer Slob. En wil ik overgaan aan agenda punt 3. Op de agenda prijkt een presentatie duurzame buitenruimte. En ik begreep dat de heer Huisman, wel eerst meneer Akkerman, die waarschijnlijk eerst even wat inleidende woorden wil spreken tot ons. Ga de gang.
Nou, dan heeft ondertussen de heer Huisman alle tijd om naar voren te lopen. Want op zich is het onderwerp wat hier aan de orde natuurlijk bekend bij de raadsleden. Inhoudelijk ook, we hebben het al meerdere keren over gehad. We zitten nu eigenlijk in de fase, maar dat zal de heer Huisman niet veel uitgebreider... uitgebreider. Uitleggen hoe dat zit. Maar er is geïnventariseerd wat er bestaat aan plannen bij de gemeente. Er is geïnventariseerd wat er aan wensen, ideeën in de dorpen leven. Dat is op elkaar gelegd en daar zit een soort grootste gemene delen van. Nou, dat zijn in ieder geval de dingen waar we het met z'n allen over moeten hebben. Wat wij van plan zijn, is om na nu in gesprek te gaan met de dorpen. We hebben er ook al met de dorpsraden over gesproken hoe we dat zouden kunnen gaan doen. En het leek ons goed om voordat we naar de dorpen gaan, u even een kleine schets te geven wat is dat nou? Harry, ik bedoel de heer Huisman, zou u dat proces ook nog even schetsen? Want wij willen natuurlijk ook wel vooral de input halen uit de dorpen. We hebben hier nu wel een plan liggen, maar het gaat er natuurlijk ook vooral om wat wil men in de dorpen zelf. Wat heeft men dan voor ideeën? En daar waar er nu de grootste gemene deler is, kan ik me zomaar voorstellen dat wat de dorpen gezegd hebben eerder en nu niet in die grootste gemene deler is, dat ze daar nog iets van vinden. Dat is hele relevante informatie. Dat is een van de redenen waarom wij ook vooral dat gesprek met de dorpen moeten willen houden. Hierna komt ook een klein voorstelletje ter financiering van dat laatste stuk. Dat gaf ons ook tegelijk nog even de mogelijkheid om nog wat informatie daaraan vast te hangen. En daar zit ook vooral veel inhoud van het hele project. Inhoud zoals we die tot nu toe verzameld hebben. Kortom, waar we staan, dat gaat de heer Huisman vertellen. En wij willen heel graag zo snel mogelijk na nu in gesprek met al die dorpen. Want daar hoort, dat merken we nu ook al, daar komt heel veel energie vrij als je dit soort gesprekken gaat voeren. Een van de voorbeelden die de heer Huisman ook gaat laten zien, dat wil ik toch even noemen, is Arkel, daar rondom die stoep. Toch een idee wat in Arkel ontstaat, maar wat ook met beelden die in Arkel bestaan over hoe het zou kunnen, wat er zou kunnen. En dat zijn de dingen waar het ons om gaat. Met dat soort ideeën uit de dorpen krijgen we een kop op de dingen die we al van plan waren. En die kop, in termen van duurzaamheid, in termen van toevoeging van leefbaarheid aan het dorp, aan toevoeging van beleving in het dorp, die kop, daar is nou precies het project duurzaamheid voor. Wat mij betreft hebben we het hier over een project. dit is ook eindig. Dat zal de heer Huisman ook wel zeggen. Maar wat mij betreft wordt het ook wel een werkwijze die vanuit dit project straks gewoon wordt.
Dank u wel, wethouder. Ik zou het woord willen geven aan de heer Huisman, want die gaat de plaatjes onder het verhaal presenteren, begrijp ik. Heeft u beiden afgestemd hoe lang de presentatie duurt? Want ik ken u als een bevlogen ambtenaar, meneer Huisman.
Ik heb 5 minuten gekregen, misschien wordt het 10 minuten, maar daartussenin...
Het is goed dat meneer Houwelinger niet meer is wat dat betreft. De griffier en ik gaan even daar zitten, dus daarna krijgt u het podium. Ga de gang.
Dank u wel. De wethouder heeft al een goede samenvatting gegeven. Aan mij de taak om het proces nog eens even door te lichten en jullie op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Duurzame buitenruimte gaat eigenlijk natuurlijk om toekomstbestendige openbare ruimte. Buitenruimte als begrip heeft nog wel eens een beetje tot verwarring geleid. En kort samengevat gaat het eigenlijk om alles wat buiten de voordeur van de mensen afspeelt en binnen de bouwde kom. Uw raad heeft in september 2015 een besluit genomen om het proces op te starten en handen en voeten te geven. Er is een investeringsbedrag beschikbaar gesteld van 3,9 miljoen. Met de kanttekening dat u daar al een 500.000 heeft uitgegeven voor de activiteitenzone in Giezenburg. Nog even de doelstellingen van duurzame buitenruimte kort samengevat. Er moet een kwaliteitsinjectie voor het openbare ruimte komen. Er moet een besparing op het beheer en onderhoud komen voor de buitenruimte. Het project moet aansluiten op de behoeften en ontwikkeling in de samenleving. En de laatste vind ik altijd heel bijzonder, het verleiden van de samenleving. Waar Bert de vorige keer ook al opmerkingen over maakte, hoe denken jullie dat handen en voeten te geven. Daar kom ik later nog even op terug. Even het proces en de processtappen. Er zijn 4 processtappen die wij willen gaan volgen, waarvan we er inmiddels 2,5 gedaan hebben. De eerste processtap betreft de voorlopige inventarisatie. Daarna willen we de definitieve inventarisatie afronden. Vervolgens komen we in de selectiefase en dan de definitieve selectie. En uiteindelijk tot een soort keuzemenu. Een menukaart wat je ook in restaurant kan benutten. Uiteindelijk willen we voorstellen om een aantal speerpunten per dorp te kiezen. 1 of meerdere. En dat als persoonlijke projecten handen en voeten te geven. Uiteraard is het college en de raad betrokken bij het proces. En in feite zijn we in dit stadium. Het idee is dat we na de selectiefase nog met een rapport naar het college gaan en een informatiebrief naar de raad. En vervolgens de besluitvorming afronden.
Voorzitter, mag ik wat vragen tussendoor?
Gaat u zo meer vragen?
Oh, dank u wel. Het gaat even, u zegt we gaan wat speerpunten kiezen.
Ja.
En wie zijn dan die we?
Wij allemaal. De dorpen, de ambtenaren, en dat gaan we voorstellen aan de raad. En de raad gaat er uiteindelijk een besluit in nemen, uw raad.
Ja, maar dat klinkt aardig. Maar wij allemaal, ga ik zelf als raadslid een voorstel doen dan, naar mijzelf toe?
U kan dat ook doen. Ja. Misschien leveren aan die ontwikkeling.
Misschien dat ik daar even mag antwoorden. U ziet daar aan het eind ook besluitvorming staan. En wij zullen zorgen dat u keurige besluiten voorgelegd gaan worden. En daar mag u dan vervolgens iets van vinden. Dat is de reguliere werkwijze, gaan we ook hier doen. Maar wel nadat het hele proces met de dorpen is doorlopen.
Ja, dus die we, aanvullend voorzitter.
Ga dus hangen, meneer Vrij.
Dus die... Ja, dus die we, dat is met name het overleg met de dorpsraden, zeg maar, wat u daarop doelt.
Ja.
En de dorpen zelf dan die erbij betrokken worden.
Wij willen voorstellen, daar kom ik verder in de presentatie op terug, dat we, wat de wethouder ook zegt, zoeken naar de grootste gemeenschappelijke deler. En daar zit energie in om een speerpunt van te maken.
Meneer Van der Maat, voorzitter, even een vraagje. Gaan we nu gewoon vragen tussendoor stellen? Dat we gelijk eigenlijk het volgende agendapunt behandelen of houden we dat apart?
Het lijkt me handig, maar dan kijk ik even naar zowel de wethouder als meneer Huisman, dat we eerst de presentatie hier tot ons nemen. En dat in combinatie met straks het raadsvoorstel aanvullende en inhoudelijke vragen beantwoorden. Maar als u echt iets heeft dat u niet duidelijk is op de sheets van meneer Huisman, springt erop in. Dat zou ik zeker doen.
Ik probeer het zo bondig mogelijk te doen, maar dat kan informatie te bondig zijn natuurlijk. Ja. Het idee is inderdaad dat we ook nog naar de dorpsraden in het dorp gaan. We hebben in deze fase de dorpen gevraagd om een eerste reactie te geven op de inventarisatie en de voorlopige speerpunten. En in de selectiefase, waar de wethouder het ook over had, willen we zo snel mogelijk gaan starten samen met de dorpsraden en het dorp om te kijken of we het eens kunnen worden over die gemeenschappelijke delers, de grootste gemeenschappelijke delers. Het idee is uiteindelijk dat na de inventarisatiefase de programmafase wordt gestart en de bouwvoorbereiding. En ik kan me voorstellen dat er projecten zijn die heel snel gerealiseerd zouden kunnen worden, maar ook projecten met een tijdshorizon van mogelijk 10 jaar. Wat we hebben gedaan is een inventarisatierapport gemaakt van alle kansen die in de openbare ruimte aanwezig zijn voor de duurzame buitenruimte. En we hebben daar als voorzet een rapport gemaakt met voorlopige speerpunten. En die inventarisatie dat bestaat uit initiatieven van dorpsraden. Er zijn heel veel dorpsontwikkelingsplannen, kernplannen. Die hebben we doorgespit en die hebben we op kaart gezet. Ook onze eigen groot onderhoud en reconstructieplannen hebben we daarin in verbeeld. En we hebben als een soort achtergrond ook de structuurvisie die nog fingerend is meegenomen. Waarbij gelijk de kantrekening dat we natuurlijk bezig zijn als gemeente een omgevingsvisie te maken. En we zijn ook bezig met een uitvoeringsplan voor de GVVP. Dat zijn belangrijke elementen die we ook willen opnemen in de plannen. Als we kijken naar de voorlopige speerpunten, denken wij dat het aansluit bij de wens van de samenleving. Wat we al zeiden, de grootste gemeenschappelijke deler. En uiteindelijk komt het in heel veel gevallen neer op het verhogen van de kwaliteit van de centra. Dit is een voorbeeld van de kansenkaarten die we als paar gemaakt hebben. Er zijn ontzettend veel plannen op allerlei niveaus. Wat ik zeg, we hebben reconstructies, we hebben nieuwe voorzieningen, we hebben de omgevingsvisie die omgebouwd wordt naar de nieuwe omgevingsvisie. En wat ik zei, we hebben de kernplannen en de dorpsontwikkelingsplannen, die hebben we feiten allemaal op elkaar gelegd. We hebben een voorbeeld van de vele voorbeelden in de inventarisatie van de speerpunten. Dat is een voorbeeld wat we hebben voor de Botersloot in Noordloos. De Botersloot staat gepland om een nieuwe asfaltlaag te krijgen. Maar dat is dan ook de kans om daar eens nog even op een andere manier naar te kijken. En dat is ook een wens van de dorpsraad. We gaan niet alleen weer opnieuw asfalteren, maar kijk alsjeblieft even verder. En mogelijk kunnen we met een bijdrage vanuit duurzame buitenruimte de botersloop opplussen. Met bijvoorbeeld gebakken klinkers in de kern. Verbeteren van de fundatie, aanbrengen van rabatstroken en een hogere kwaliteit van de openbare verlichting. Dat is een kans die ligt en waar ik het al over had en waar de wethouder het over had. We hebben een prachtig voorbeeld van eigen initiatief van dorpsraad Arkel. Die zich gebogen heeft over de thema's van duurzame buitenruimte. En zelf aan de slag is gegaan en een prachtig idee heeft ontwikkeld om bovenaan de Raad en Stoep een soort plein te maken met karakter en betekenis. En het verfraaien van de entree, wat nu een wat technologisch entree van het dorp is. En ik denk dat dat heel veel kansen biedt om aan te sluiten bij de ideeën rondom duurzame buitenruimte. Dan gaan we naar het vervolgproces om het af te ronden. We zijn nu bezig met de selectiefase die we willen uitvoeren in november, december. Eventueel nog misschien naar volgend jaar toe. We willen, wat de wethouder al zei, met de dorpen en de dorpsraden aan de slag. In een soort workshopachtige omgevingen. En daarbij proberen definitieve, tussen aanhalingstekens, speerpunten te selecteren en te prioriteren. En dan in een definitieve selectiefase, denk ik aan het eerste kwartaal van 2017, gaan we de plannen beoordelen op haalbaarheid, geld en tijd. Want we kunnen ook niet alles in één keer uitvoeren. Dat zou wel mooi zijn, maar heel lastig. En uiteindelijk willen we naar de besluitvorming toe werken richting college en raad in het tweede kwartaal van 2017. Ik ben heel snel erheen gegaan. Ik zal nog heel graag heel veel meer vertellen, maar ik denk dat het zo genoeg is.
Mag ik dan nog een vraag stellen?
Meneer Verheyen.
Oh, als je de vorige ziet, dan heb je altijd terug.
Mm-hmm.
De beoordeling haalbaarheid, tijd en geld. Hè. Dat staat als tweede bullet.
Ja.
Is het bewust zo gedaan, zeg maar? Of is het, moet dat niet omgedraaid worden? Of hoe zit daarin de volgorde?
Wij zien het als een soort cyclisch dynamisch proces, waarbij je naar een ontwerpproces kan kijken die je als het ware in een rechte lijn kan uitvoeren, heel snel van A naar B. Wat wij willen voorstellen is om het cyclisch dynamisch te doen en als zoekende ook de dorpen ruimte te geven om bijdrage te leveren aan die ideeontwikkeling. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad om, dat doet er waarschijnlijk op een soort verwachtingsmanagement, want dat we niet alles tegelijk kunnen uitvoeren. Dat is de uitdaging van het project. Van de ene kant willen we heel graag vooruit met het project en ideeën te genereren. Aan de andere kant is het heel belangrijk om te zeggen dat de polstok een bepaalde lengte heeft en niet alles gerealiseerd kan worden. Maar dan moet het ook in het proces blijken. Dat is spannend, dat is heel spannend van dit proces. Ja, daar legt u het rechte vinger op.
Geloof ik graag.
Ja.
Dank u, meneer Huisman. Zijn er nog meer vragen? Volgens mij is klip en klaar voor u. Meneer Glerum zit in de nabrand.
Nou, ik zit een beetje, en dat is me nog niet helemaal scherp, want die inventarisatiefase, in welke mate, wat ik altijd dacht was, we halen die ideeën op uit de dorpen.
Ja.
En dat was die inventarisatiefase, toch? Of hebben jullie dingen bedacht en gaan jullie daarmee naar de dorpen om te laten zien hoe mooi het allemaal is?
Nee. Goed dat er even de vinger op legt. Ik ben blij dat ik het even uit kan leggen. Wat we feitelijk gedaan hebben voor 80-90% is bureauonderzoek. We hebben dorpsontwikkelingsplannen, we hebben kernplannen, we hebben onze eigen reconstructieplannen. We hebben allerlei ideeën voor de openbare ruimte. Die hebben we feitelijk geïnventariseerd. En bij sommige, net als de dorpsraad in Noordloos en de dorpsraad van Arkel, die hebben al initiatieven genomen en daar is al interactie geweest. En het idee is eigenlijk dat we de inventarisatie nu gaan bespreken met de dorpsraden. Dan kunnen jullie je daarin vinden. En in feite is dat stapje al gebeurd. We hebben een overleg gehad met de dorpsraden en gevraagd van, is dit volgens jullie, kunnen jullie in vinden in de speerpunten die wij denken te moeten vormgeven? Of hebben jullie daar grote bezwaren tegen? En bijvoorbeeld dorpsraad van Noordloos, dat sluit één op één aan, de botersloot opknappen bij hun wensen. En bij andere dorpsraden zal het misschien wat variëren. Als we hier naar de kruising Hoornaar kijken, dat sluit één op één aan bij de wensen van de dorpsraad als speerpunt. En dat project zijn we al handen en voeten aan gegeven. Dus het is een heel dynamisch project waarbij verschillende snelheden aanwezig zijn. En niet één snelheid. En, dat maakt het heel dynamisch. Ik hoop dat ik zo voldoende beantwoord heb.
Nogmaals dank u wel, meneer Huisman. Ik geef u een behandeling raadsvoorstel 2016-74, het extra budget duurzame buitenruimte en ongetwijfeld gekoppeld daaraan de inhoudelijke vragen zoals meneer Van der Water al mogelijk aangaf. Wie mag ik het woord geven? Ik eerst met een linkerkant. Even linker Lis, mevrouw Kist. Van der Water. Meneer Lok, ga je gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, mooi dat het voorstel er ligt. We hebben het natuurlijk al eerder over gehad. In die zin is het een vervolgvoorstel. En ik heb eigenlijk maar één kernvraag. De vraag die nu voor ligt voor aanvullende financiering is een vraag die ik al vooronderstelde in het eerste voorstel te zitten. Want het is iets wat volgens mij integraal bij een voorbereiding hoort zoals die nu ingediend is. En mijn enige vraag is, is dit niet voorzien? Is dit een kwestie van verkeerd budgetteren of grotere ambities wat we, als dat we voorzien hebben? En waarom, kernachtig, hebben we dit bedrag nodig en hebben we dit niet aan het begin van het traject bedacht? Dat is alles, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der Minkelis.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Een vierhandenprincipe, wat is uw handenkracht?
Als het beestje maar een naampje heeft. De vraag die wij hadden, die is in hoofdzaak ook gesteld door de heer Lok. Het bedrag daar gaat er inderdaad niet over vallen. Dat is inderdaad geen probleem. Ook als je ziet in feite gewoon hoe totaliteit het totale project gaat kosten. Dan zijn het allemaal nog de kosten, die zijn best wel te overzien. Ook al zijn ze exclusief BTC opgevoerd. Dat maakt ons niet zoveel uit. Wat ik wel zit te bedenken is in feite gewoon als ik deze projecten nou zie, dan denk ik dat het heel knap zou zijn als er binnen 3,4 miljoen uit gaan komen. Ik weet niet of de wethouder daar een bepaald idee over heeft.
Dat was meneer Schalk, fractievoorzitter van de CU. Mevrouw Kist, ga u gaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben die 38 miljoen hebben wij natuurlijk neergezet om dus zulke dingen te realiseren. 3,9 miljoen. Hebben we voor die buitenruimtes gedaan, duurzame buitenruimtes. Wordt nu een bedrag gevraagd van 55.000 euro. Straks gaan we met de dorpen en de burgers in overleg om dus die budgetten vast te stellen. Maar er is natuurlijk in wezen al een half miljoen, dus 505.000 is al voor die activiteiten zon in Giesenburg vastgezet. En dan hebben we dadelijk nog die RIP van 55, waar dus al 724.250 euro vastgezet is voor de kruising van Hoornaar. En dat betekent dat we dus al 2.25 neergezet hebben. En dat blijft er dan over voor de plannen van de overige kernen. Die zijn prachtig in beeld gebracht en een goede visie hebben we daar. Maar het dilemma is, het budget is natuurlijk niet oneindig groot. Is dadelijk de prioriteit, dadelijk dat wat er uit de dorpen komt, is dat wie het eerst maalt, wie het eerst krijgt? Of gaan we echt wel kijken dat we dus ongeveer voor elke dorp wat hetzelfde krijgen?
Dank u wel, mevrouw. Pardon, meneer Van der Waard. Mevrouw Kus, bedankt.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook onze fractie heeft kennis genomen van dit uitgebreide rapport en bespeurt daar ook enig enthousiasme in. En die Huisma heeft het zojuist al genoemd, daar krijg je energie van. Nou, dat onderschrijven we graag. Alleen dan kruipen er ons ook een paar dingen en die vragen zijn eigenlijk aan de overkant ook al gesteld. Ten eerste is, we hebben 3,9 miljoen gereserveerd en er is nu al 1,2 miljoen alweer gereserveerd binnen dat bedrag, Hoornaar en Giesenburg. Dus de grote vraag bij ons rijst aan, past het allemaal dan? En als het niet meer past, hoe managen we dan het verwachtingspatroon bij de dorpen? En dan kom ik bij de vraag van mevrouw Kist terecht. Is dan degene die het eerst komt en het eerst maalt, is die aan de beurt? Dat zijn eigenlijk onze grote zorgen. Voor de rest een heel mooi initiatief. We hebben toen vorig jaar in de themaavond al een keer het enthousiasme van die mensen, de betrokken ambtenaren, beluisterd. Nou, dat is nog steeds aanwezig. En we staan ook wel achter deze initiatief. En het bedrag van 15.000 is op het moment niet zo heel veel. Maar er zitten wel wat zorgen voor ons achteraan. Ik dank u.
Dank u wel. Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Wij hadden een paar korte vragen. Kijkend naar het rapportprogramma, zeg maar. Bij 3.1 gaat het over grondstoffen. En dan staat er dat wij in 2015 100% duurzaam gaan inkopen. Er staat wel achter wat dat nou ongeveer betekent, maar misschien kunt u dat nog verduidelijken, want ik kon er helemaal chocola van maken, zeg maar.
Ik heb het idee dat ik u even kwijt ben. Ik weet niet waar u zit.
Het zit bij 3.1, grondstoffen, het inkoopbeleid.
Voor mij.
Oh, zit ik verkeerd aan het andere punt. Dan ga ik gauw terug naar mijn ja, chocolade en pepernoten, ja.
Ik begrijp dat u op zoek bent naar de juiste vragen bij het juiste raadsvoorstel. Of
ja,
de vragen bij het juiste voorstel.
Anders pakt hij in de tweede termijn wel. Gaat hij maar over tot de beantwoording van de vragen.
Dan kunt u even zoeken. Dat
ja, precies.
Dan geef ik het woord aan de wethouder in eerste termijn. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja.
Voorzitter, de vraag van de heer Lokker is natuurlijk een hele terechte. Had deze vraag niet aan het begin gesteld moeten worden? Ja, dat is natuurlijk zo. We hebben dit gewoon niet goed gedaan. Wij hebben niet goed begroot. We hebben niet heel ruim onvoldoende meegenomen dat we in deze fase, de fase die nu nog komt, ook nog naar die dorpen toe moeten. En ja, dat vergt ook het nodige. En daar is deze 15.000 euro voor. Dus het is gewoon, daar is deze 15.000 euro voor. Mevrouw Kist. En omdat we wel graag aan het werk willen, vragen we u dit budget. En doen we dit niet, zoals natuurlijk ook eigenlijk zelfs had gemoeten. Dit hoort gewoon in een beerap thuis. Maar het leek ons wel goed om u dit op deze manier voor te leggen. Vervolgens stelde u eigenlijk allemaal dezelfde vraag. Er is een budget. En ja, dat is eindig. En één ding kan ik u voorspellen. Er komen meer plannen dan het budget beschikbaar is. Dat is overduidelijk. Dus zullen we daar heel uitdrukkelijk in moeten kiezen. Overigens, ik noem dit met nadruk altijd, waar we het hier over hebben, is een kop zetten op dingen die we toch al doen. Dus het is een kwaliteitstoevoeging. Dat zet het budget natuurlijk wel in een iets ander daglicht. Maar het neemt niet weg. Als we alles zouden moeten doen wat we willen doen, dan hebben wij aan die 3,9 miljoen niet genoeg. Dus er zal geprioriteerd moeten worden. En dat is uiteraard, zou ik zeggen, niet wie er eerst komt, wie er eerst maalt. Dat gaat natuurlijk ook vooral om, maar welke plannen gaat het nou om? Die moeten we beoordelen. Wat is de toegevoegde waarde van die kop die voorgesteld wordt voor het dorp? Of het nou in de zin van de duurzaamheid is, of in de zin van de beleving in het dorp, de leefbaarheid in het dorp. Of als het even kan, al die dingen bij elkaar. Maar dat is de beoordeling die plaats moet vinden. En in het kader van het project Duurzame Buitenruimte gaat er dus ook een prioritering naar u toe komen. Waarbij inderdaad twee projecten na vanavond al vastgelegd zijn. En de anderen die komen dan op het moment wat de heer Heijsma nu heeft uitgelegd. En dan houdt, en dat hoop ik oprecht, dat verwacht ik ook, dan houdt het niet op. Want wat mij betreft hebben we dan wel een werkwijze ontwikkeld met z'n allen, die we ook zoveel als mogelijk is willen vasthouden. Maar dan hebben we geen projectbudget meer staan. En zullen we dus op de reguliere wijze financiering moeten vinden voor iets wat komt bovenop een reguliere investering. Nou, dat is dan een uitdaging voor dat moment. En we hadden al eens eerder afgesproken dat we dan een gewone gemeente zijn. Dus het is ook een gewone manier van financiering. Maar mij lijkt dat deze manier van werken wel heel veel kansen in zich heeft voor de totale leefbaarheid van onze gemeenschappen. En ja, daar zit wel een financiële uitdaging bij. En ik denk dat wij met z'n allen die uitdaging ook vooral niet uit de weg moeten willen gaan. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee de vragen allemaal bij elkaar gepakt en beantwoord heb.
Ik kijk even ter linkerzijde en ter rechterzijde. En kijk, ik zie meneer Van der Water en meneer, laat ik het goed zeggen, Schalk in eerste instantie. Maar niet nadat ik even naar mijn rechterbuurman heb gekeken, die toch gewoon de vragen nu denk ik boven water heeft verteld. Gaat u gang, meneer Verheijen?
Ja, ik had ze niet. Dus ik had geen vragen verder. De vragen zijn al gesteld, dus hoef ik niet te herhalen.
Dat is mooi. Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt, wethouder, voor het beantwoorden. Wat ik nog aan toe wil voegen is eigenlijk geen vraag, maar meer een wens. We krijgen vaak in de regel een plan gepresenteerd en dat is dan één plan met een begroting erbij. Zou het ook mogelijk zijn dat er bijvoorbeeld drie alternatieven of vier of twee plannen gepresenteerd worden? In misschien een andere prijsklasse, zodat we ook meer kunnen doen voor minder. Misschien ben ik dat te moeilijk. Ik zie de wethouder heel bedenkelijk kijken. Maar dan hebben we misschien
dan
ook...
Dan moet ik zich niks van... Als ik na ga denken, dan trek ik zo'n gezicht. Trek okay. Zich er vooral niks van aan.
Oh, nou, dat geeft voeding moet als u na gaat denken.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de antwoording. Dat was zonder nadenken, hebben we gezien. Dus dat kan ook gebeuren. Wat ik mezelf af te vragen, u zegt inderdaad gewoon de plannen die zullen waarschijnlijk aan de raad worden aangeboden met een bepaalde prioriteitsstelling. Dat is mooi. Ik zou het zonde vinden in feite gewoon al zijn rapportages die we nu hebben in feite dan op de plan komen te liggen, niet worden gebruikt. Zou het kunnen dat het ook een soort fasering gaat worden in de loop der tijd? Dat u zegt van nou ja, we stellen het wat uit in de tijd en te komen weer terug. En uiteraard, hoe gaan wij kiezen? De prioriteitsstelling, dat is een voorstel van uw kant. Uiteraard, de raad die zou ook graag willen kiezen, denk ik. Dat waren mijn vragen, ook wel.
Wethouder in tweede termijn.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen?
Want Leren, in eerste termijn, in de slot.
Ik betrapte mezelf erop dat we wel heel snel €725.000 labelen aan een kruispunt in Hoornaar, maar er is in deze Kamer nog nooit één voorstel voor langs geweest. Nu staat hij als raadsinformatiebrief op de agenda, met andere woorden, besluiten doen we helemaal niets. Ik zou toch even heel voorzichtig willen zijn met dat bedrag, want het is nogal een bedrag, uit deze pot zomaar even aan de kant te zetten en daarmee andere projecten die misschien heel veelbelovend zijn, daarmee onmogelijk te maken. Dus wat mij betreft hebben we nog maar over één bedrag een besluit genomen en dat is het bedrag wat gelabeld is aan de activiteitenzone in Giessenburg en meer nog niet. Voor de duidelijkheid. Dank u.
Voor dezelfde duidelijkheid, als we het besluit over 2 weken nemen, dan is er nog 55.000 extra uitgegeven aan de buitenruimte.
Kijk, meneer de voorzitter, even ter introductie.
Mevrouw Kist.
Even op meneer Glerum. Dat bedoelde ik dus, want daarom is dat bedrag dus niet oneindig. Het is zo op, hoor, als je zo doorgaat.
We geven de ruimte aan de wethouder. Ga de gang, tweede termijn.
En ook die ruimte is niet oneindig. Ja, meneer Glerum heeft het uiteraard gelijk. Eigenlijk de vragen van de heer Schalk en de heer Van der Water die lijken heel sterk op elkaar. Eigenlijk is het de vraag van, kom met een voorstel wat scenario's in zich heeft. En ik heb nog niet helemaal beeld van hoe dat eruit zou moeten zien, maar in principe kan dat per definitie. Ik heb u al voorspeld, er zijn meer plannen straks dan dat er aan geld beschikbaar is. Gerekend binnen het project Duurzame Buitenruimte. Dus er moet per definitie gekozen worden. En ik ga er zomaar vanuit dat er een soort longlist komt van projecten. Die allemaal beoordeeld zijn in het kader van de fase die nu gaat komen. Dus niet alleen beoordeeld in de zin van wat vinden de dorpen ervan. Maar ook beoordeeld in de zin van techniek. Kan het? Past het? Valt het binnen allerlei regelgeving? En daarmee heb je dus eigenlijk de scenario's op tafel liggen. Ik neem aan dat wij u een voorstel gaan doen van wij stellen u voor om deze projecten binnen het project af te handelen. Alles wat daar dan naast ligt, dat zijn per definitie projecten waarvan we in ons voorstel dan vinden. Dat zouden we graag willen, maar er is op dit moment niet de ruimte voor. Laten we die ernaast zetten, zodat we op een andere manier daar financiering voor kunnen vinden. Mocht u vinden van ja, project 17, die heeft u ernaast gezet, maar die vinden wij eigenlijk wel zo mooi en belangrijk, die willen we erin, dat moet dan op dat moment kunnen. Ik moet nog wel even nadenken over de manier waarop wij het u presenteren, maar ik kan me goed voorstellen dat we op die manier daar naartoe werken.
Even aanvullend, voorzitter. Met uw permissie. Wat ik eigenlijk, of wij eigenlijk bedoelde, is de verschillende scenario's per project. We zien straks de rib van de kruising in Hoornaar. Daar staat één plan in. Wij kunnen niet beoordelen of dat het goedkoopste plan is, het beste plan is. En misschien volgens de dorpsraad misschien wat mooiste plan. Dat weten wij niet. Dus die keuze hadden wij ook wel graag. Dat was eigenlijk wat ik bedoelde.
U nog in de denkmodus of wacht u op een signaal om... Gaat u gang, wethouder dan.
Wacht ik op uw toestemming. Die is ingewikkelder dan eigenlijk ook weer niet. Omdat ik denk dat de projecten binnen het project Duurzame Buitenruimte in zich hebben dat het een kwalitatieve toevoeging is op datgene wat er normaliter al zou gaan gebeuren. Dus ik denk dat in de motivering die u straks van ons gaat krijgen om zo'n project te willen, ook vooral een omschrijving zit van die kwalitatieve toevoeging. En of dat nou in de zin van duurzaamheid is of in welke zin dan ook, maar die motivering moet er dus bij zitten, anders hoort het project niet thuis in Duurzame Buitenruimte. En daarmee denk ik dat het helemaal tegemoet komt aan wat u vraagt, namelijk geef ons de mogelijkheid om te kiezen voor een kwaliteitsniveau van uitvoering van het project. Namelijk bij uitstek bedoeld om die extra kwaliteitsslag te maken. En ja, dan kun je dus kiezen voor die extra kwaliteitsslag. Of je kiest ervoor om het niet te doen. Dus wat mij betreft zit het er per definitie in.
Ik zit nou even te dubben. Nou, ik ga ervan uit dat als die motivatie er is, dat wij dan de mogelijkheid hebben om daar verschillende gradaties in te kunnen brengen. En dat we eventueel terugsturen met ander huiswerk.
Tot slot de wethouder in deze tweede termijn.
Dat laatste per definitie, dat is altijd uw recht. Maar waar het even om gaat is in hoeverre er, volgens mij zullen er niet altijd een aantal gradaties mogelijk zijn. Ik denk dat je in nogal wat gevallen zult zeggen, je doet die extra kwaliteitsslag of je doet hem niet. In hoeverre, en die neem ik dan mee, in hoeverre je ook kunt kiezen voor een aantal kwaliteitsniveaus daarin, is wel iets waar wij extra nadrukkelijk naar kunnen gaan kijken. Maar ik voorspel u dat in heel veel gevallen het hoofdzakelijk de vraag zal zijn, je doet hem of je doet hem niet. Maar ik zeg u toe dat wij daar op die manier extra naar gaan kijken. En dat gaat u zien.
Dank u wel, wethouder. Geachte raadsleden, de vraag voor extra budget 15.000, mag dit een hamerstuk zijn over 2 weken? Prima, dank u wel. Gaan we over tot de behandeling van het volgende agendapunt. Agenda punt 5, raadsvoorstel 2016-69, de BRAP 2016-2. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Geleren in eerste instantie. Meneer Lok en meneer... Kom. Meneer Geleren, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja... We houden weer geld over. Dan gaat weer de kas wordt weer gespekt, zou je kunnen zeggen. Toch gaat het in dit geval om forse bedragen. En ik heb eigenlijk maar 2 vragen, maar toch wel vragen die opheldering nodig hebben. Het gaat over zorg, jeugd, werk en inkomen. Dat gaat voor 578.000 euro weer gereserveerd worden voor de zorg. Dus het gaat niet naar de algemene reserve, maar we doen het in het potje voor slechtere tijden, als we het nog eens nodig zouden hebben. Dat is best een fors bedrag. En als je de kranten leest en de nieuwsberichten hoort, dan denk je... Her en der
in de landen komen mensen geld tekort. Althans, wordt er blijkbaar zo op de zorg bezuinigd dat je af mag vragen of dat dit nog wel verantwoorde zorg is. We hebben straks ook een raadsinformatiebrief gehad waarin de huishoudelijke zorg, zeg maar, dat daar de rechter nog wat over gezegd heeft en hoe we daarmee omgaan. En de algemene vraag is dus, prachtig dat we dat geld overhouden. Je zou eigenlijk blij moeten zijn, want het beleid is blijkbaar heel succesvol. Maar aan de andere kant kruipt er toch ook een stemmetje in je achterhoofd die zegt van, joh, gaat dit nou wel goed? Houden we niet geld over wat we eigenlijk wel in de zorg zouden moeten stoppen? En de vraag bij dit bedrag is dan ook, kan het iets gedetailleerder toegelicht worden waar dit nou door ontstaat? En is het college er echt zeker van dat hier niet bezuinigd wordt op posten waar eigenlijk niet bezuinigd zou mogen worden, gegeven wat een goede zorg mag vragen van een gemeente? Dat is de eerste vraag. En de tweede, dat gaat over dat enorme bedrag, die 1,8 miljoen, die staat bij, onder welke kop is dat, algemene dekkingsmiddelen. Het is incidenteel, dus we hebben, nou ja, iets afgelost of, nou ja, we hebben blijkbaar, nou ja, misschien dat de wethouder het nog even heel kort uit kan leggen. Waar komt dat geld nou vandaan? Hebben we dat nou echt verdiend of hebben we gewoon wat obligaties ingeleverd en is dat geld uitgekeerd? Klaar, dan zat het dus ergens in een vermogenspositie en komt het nu als liquide geld beschikbaar. En dan snap ik het weer beter, want anders dan worden we wel heel makkelijk rijk, heb ik de indruk. Dat waren mijn vragen, dank u.
Meneer Lok.
Ja. Helder, en dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben eigenlijk de vraag die ik heb, die sluit wel aan bij de heer, de heer Gleren. Maar het valt net de andere kant op. We constateren dat we het sociale domein geld overhouden. Dat wordt nu weggeboekt als zijnde, nou, we potten het op naar de toekomst. In onze normale, in onze reguliere exploitatie hebben we een onderscheid tussen structurele besparing of uitgaven en incidentele besparingen en uitgaven. Logischerwijs doet hij dat in deze fase voor dit budget nog niet. En dat is ook conform de afspraak die u met de raad gemaakt hebt. Ik vraag me toch wel af in hoeverre het overschot wat wij nu realiseren te maken heeft met een mismatch tussen de uitkering die we krijgen van het Rijk en de werkelijkheid van de sociale problematiek in de gemeente Gieselanden. En in hoeverre het overschot wat we nu hebben uiteindelijk niet een structureel overschot is, wat we in de loop van de jaren verder en verder opbouwen. En we dan op een gegeven moment met een pot geld zitten waar we eigenlijk niks meer mee kunnen. Dus het is eigenlijk eenzelfde zorg als de heer Gleren heeft, maar ook even vanuit het andere perspectief aangevlogen. Dat is vraag 1. En verder als ik naar de exploitatie...
Hij wordt al structureel gelabeld, hè?
Maar dat betekent dus dat we structureel oppotten. En dat we dus over 10 jaar een vermogen hebben van miljoenen, waar we niks mee kunnen, want dat hebben we structureel opgepot en dat is gelabeld geld. En ik wil wel weten wat het college daarmee denkt te gaan doen. De tweede vraag, als we naar de exploitatie kijken, dan zit er natuurlijk een behoorlijke besparing, inkomsten op die 5,79, als ik het even uit mijn hoofd kan spreken. Maar tegelijkertijd is er wel een structureel toename van het tekort van 3 ton. Dus dat betekent, als je al die dingen optelt en je telt dat stuk van het sociale domein eraf, dat we eigenlijk een nadelige exploitatie toename hebben van 2 ton, of een tekort van 2 ton. En dat zegt iets over de exploitatie naar de toekomst. En in hoeverre is het overschot, zit onder het overschot wat we nu even realiseren, uiteindelijk ook niet een stukje zorg als het gaat om het blijvend sluitend krijgen van de begroting. Dat zijn de twee vragen.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gras is voor mijn voeten weggemaaid. Wat dat betreft voor de inhoudelijke vragen. Ik ben nog wel even getriggerd door de opmerking van bij het vorige voorstel van de wethouder. Die zegt van, eigenlijk had als voorstel, wat we net hebben behandeld, ook via de BEERAP kunnen plaatsvinden. Beneden de 20.000 euro zou het inderdaad mogelijk kunnen zijn. Alleen als ik dan het zinnetje lees waar dan het wethouder ook op zin speelt, dan staat inderdaad een woordje in principe bij. Dus uitgaven of overschrijdingen vanaf 20.000 euro worden in principe via een afzonderlijk raadsvoorstel nu voorgelegd. Dan ben ik altijd nieuwsgierig gewoon wat dat principe dan is. Wat gaat dat inderdaad inhouden? Ik heb niks gemist, maar ik kan niet even thuisbrengen wat nou dat principe zou kunnen zijn. Dus dat zou ik graag willen weten. En voor de rest de vragen die zijn gesteld. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de heer Glerum heeft het eigenlijk voor ons ook heel goed verwoord, want we hadden zo'n gelijke strekking staan. Alleen, je had het over de 6 ton, maar vorig jaar had ook nog ruim 1 miljoen. Dus het is nog ietsjes meer, dus het is echt wat je zegt, structureel. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal te horen krijgen op dit gebied en hoe we er toekomst mee omgaan. Een ander punt wil ik wel even naar voren brengen. Wij zijn blij met het recent verstrekte overzicht van de stand van de VAR. Het blijkt dat we financieel een prima koers varen. Begrijpen wij nu goed dat we eigenlijk macro over 3 grote componenten praten? Te weten de investeringslijst van 38 miljoen, de minimale buffer of ondergrens van 25 miljoen en dan nog een blok, een soort aankleefblokje van links naar rechts, voor de diverse bestemmingen of vervangingsreserves. En dat eigenlijk geen van de 3 blokken over of onderschreden mogen worden. Ja. Daar wil ik graag ook een reactie hebben van de wethouder. Dank u.
De wethouder in eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Soms duurt het even voordat je een vraag goed begrijpt. Maar ik heb nog een aantal antwoorden te gaan voordat ik aan de vraag van meneer Van Duin toe kom. Dus. Eerst maar eens schetsen, wat gebeurt er nou met het bedrag van 578.000 euro bij zorg, jeugd, werk en inkomen? Het sociale domein. Wat hier gebeurt is niet anders, ook vooral niet meer dan het bijstellen van de begroting op basis van wat er in de werkelijkheid gebeurt. En in dit geval hebben we het alleen maar over uitgaven. Daar waar wij uitgaven begroot hadden, anders hadden we dat gedaan op basis van, hoofdzakelijk op basis van de uitkering die wij krijgen, constateren we dat er een bepaald uitgavenpatroon is nu, als we die doortrekken naar 31 december, dan gaan we 578.000 euro minder uitgeven dan in onze begroting staat. Dat trekken we cijfermatig recht. We brengen dus de begroting in overeenstemming met de werkelijkheid. En dat is alles wat wij doen. Ik zeg dat even met nadruk. Omdat wij hier niet, ergens op bezuinigen of wat dan ook maar. Nee, we blijven de dingen doen zoals we afgesproken hebben ze te gaan doen. Dan denk ik overigens dat u en heel veel van u stellen met andere woorden, de vraag van ja, maar wat betekent dat? En natuurlijk heeft u gelijk als u zegt van ja, maar als er nou elke keer weer geld bijkomt in de reserve sociaal domein, en dan zal je daar dus ook een keer wat mee moeten. Die vraag is terecht. Komen we bij de begroting ook wel op terug? Overigens niet tot in de volle diepte, want daar blijven natuurlijk ook wel ontwikkelingen gaande. De algemene uitkering is met enige regelmaat in beweging. Maar volgens mij zijn we het er heel gauw over eens dat we bij onze beleidsvorming, die moeten we dusdanig doen dat we ook wel het geld wat ervoor beschikbaar is, daar ook wel voor gaan gebruiken. En dan is duidelijk dat er nog wel bijstelling plaats moet vinden.
Meneer de voorzitter.
Meneer Lok.
U zegt terecht dat we niet bezuinigen, dat heeft u een en andermaal gezegd, dat is in die zin niet nieuw. Ik vroeg, is er eigenlijk niet een mismatch tussen wat we krijgen en wat we nodig hebben? En dat bevestigt u, we krijgen gewoon meer geld dan wat we nodig hebben. We bezuinigen niet, we doen wat we kunnen en we doen wat we moeten. Maar ja, we krijgen helaas meer geld dan wat we nodig hebben. Is dat wat ik u wil zeggen?
Ja, alleen zei ik er wel bij dat dat een momentopname is.
Die intussen 1,5 jaar duurt.
Die intussen die 1,5 jaar inderdaad wel boven de streep zit. En waar we dus ook op terug gaan komen bij de begroting. En waarvan ik denk dat we met z'n allen daar ook de goede dingen mee moeten willen doen. Maar hier wreekt zich ook dat er natuurlijk in steeds mindere mate gelukkig, maar wel heel sprake was van heel veel onzekerheid. Dat heeft met name afgelopen jaar gegolden. En die onzekerheid die wordt wel steeds kleiner, maar die is natuurlijk nog bepaald niet voorbij.
Maar als ik daar nog even op mag reageren, meneer de voorzitter geeft mij daar toestemming voor. Dan denk ik, als dit een ik kijk heel serieus en ik denk ook na, dus ik ga ervan uit dat het antwoord is wat het college aan de raad wil geven. Maar dat betekent wel dat we met elkaar wel even goed na moeten denken hoe we dat probleem richting de toekomst op gaan lossen. Want wat de SGP betreft gaan we in ieder geval niet geld uitgeven voor het sociale domein omdat we eenmaal het geld hebben. Omdat je dan, als het om gaat, mensen uit hun kracht haalt die vanuit het nieuwe beleid juist in hun kracht gezet worden. Dus we hebben volgens mij een probleem dat nog veel dieper gaat dan alleen het geldprobleem. Als u zegt we bezuinigen niet, waar we structureel echt krijgen meer dan we nodig hebben. Nou, dan denk ik dat we in deze raad wel iets verder moeten debatteren dan alleen over het geld. Maar ook hoe we daar beleidsmatig mee omgaan. En ja, of we op een gegeven moment niet moeten zeggen we storten wat geld terug naar Den Haag.
Voorzitter, mag ik ook nog reageren op de woorden van de wethouder? Want de wethouder die schetste dat wij hier niet anders doen dan de begroting bijstellen. En dat is helemaal juist. En toen zei hij, het gaat hier alleen maar over de uitgaven. Maar wij zijn de begroting uit mijn hoofd gezegd begonnen met, we begroten wat we krijgen. Met andere woorden, hier is wat begroten is, ook het geld wat we krijgen. Of hebben we meer begroot dan dat we kregen? Daar zit geen licht tussen, dacht ik, hè, tussen die twee. Dat zijn dezelfde bedragen. Dus het klopt dat we echt overhouden.
Voorzitter, ik zou de woorden van de heer Lok graag willen koppelen aan de woorden van de heer Gleurum in eerste instantie. Die vroeg namelijk om een nadere toelichting van wat houdt dit nou eigenlijk in? Waar bestaat dit precies uit? Wat gebeurt hier nou precies? En dat zou ik willen koppelen aan wat de heer Lok zegt, want ik ben het eigenlijk met allebei eens. Dus laten wij wel goed inzichtelijk maken van wat speelt hier nou en wat is de toekomstverwachting en waar hebben we het over, zodat we op basis daarvan ook de goede dingen kunnen gaan doen. Want dat is iets wat we met z'n allen hier altijd nastreven. Die 1,8 miljoen, meneer Gleurum, toelichting is ook al geweest bij de kadernota, maar dat is wel even geleden. Maar even heel kort. We hebben obligaties verkocht. Om een aantal redenen. Eén, financieel kwam dat goed uit. Want we verdienen per saldo met deze actie, ik zeg uit mijn hoofd, iets van 80.000 euro. Andere reden is dat wij voor sommige investeringen ook wel liquide middelen nodig hebben. En dit is daar een manier voor. Wat we dus doen is die obligaties verkopen. En wat er dan feitelijk gebeurt, is dat je daar boekwinst op maakt. Maar de boekwinst is ongeveer even groot als de renteopbrengst die je in de toekomst kwijtraakt. Of niet meer gaat ontvangen. Bijna zeg ik, omdat er die 80.000 euro verschil ertussen is. En dat is de financiële winst die we in één keer maken. Alleen de voorschriften zeggen dat we boekwinst in één boekjaar moeten boeken. Dus nu. En het rente-effect gaat over de komende jaren plaatsvinden. Dat is volgend jaar 300.000 en dat loopt af. In 2023 is dat, nou, niet precies, ik weet niet precies, maar in de buurt van nul. Dat is de actie die hier gebeurt. Ja, en dat heeft tot gevolg dat er een ontzettend, zelfs voor Gieselandse begrippen, een hoog bedrag staat van 1,8 miljoen. Maar dit is de reden. Waarbij u overigens van bewust moet zijn dat de komende jaren er een minder renteopbrengst is. Ja, die vragen van de heer Lok, volgens mij heb ik die ondertussen beantwoord. Die worden in principe, als het gaat over 20.000 euro in de BRUP, meneer Schalk. Dat staat in principe omdat dat de afspraak is. Maar er zijn, en dat ziet u ook hier wel, af en toe van die, ja, ik noem het wel eens technische wijzigingen. Die gaan veranderen, en, ja, alleen maar omdat de techniek dat aangeeft. Feitelijk is die obligatieverkoop er één van. Daar hadden we het al over gehad. En uit mijn hoofd gezegd is 1,8 miljoen wat hoger dan 20.000 euro. Toch zetten we hem in de BRAP. Omdat er, nou, of we het wel of niet gaan doen, daar hebben we het eerder over gehad. En de techniek, ja, brengt al dit gedoe met zich mee, vandaar dat dat in de BRAP staat. Ja, hoe lang ik ook praat, meneer de voorzitter, ik kom toch bij die vragen van de heer Van Duin. Die de hele algemene reserve, overigens ten onrechte VAR noemt, maar dat onderscheidt in drie blokken. En op zich klopt dat wel. We hebben een investeringslijst. We hebben een algemene reserve. En er staan er ook nog vervangingsreserves. Die vervangingsreserves, dat is eigenlijk, daar verandert niks aan. Die staan voor een bepaald doel in de begroting. En die zijn ook alleen daarvoor bedoeld. Daar hoeven we het voor de rest ook niet over te hebben. Die andere twee zitten natuurlijk wel duidelijk verband in. Wij hebben met z'n allen de afspraak gemaakt dat wij de algemene reserve minimaal op 25 miljoen willen houden. Ja, niet meer en niet minder. Ik weet dat uw fractievoorzitter toen nog vroeg van ja, waarom nou precies 25 miljoen, waarom niet 26, waarom niet 24? Volgens mij kwam mijn antwoord erop neer van ja, je moet nou eenmaal een getal kiezen. En we hebben aannemelijk gemaakt dat 25 miljoen een aanvaardbaar bedrag is. En dat is vanaf dat moment dan ook de afspraak. Die investeringslijst, die was 38, is 39. Maar ondertussen hebben we ook al een 180, zeg ik aan mijn hoofd, voor het waardje eraan toegevoegd. En nou, zo zal er wellicht nog wel eens wat wijzigen. Maar het gaat in principe om de investeringslijst. En die zullen we wel moeten financieren, zodanig dat je de investeringen kunt doen, die dingen die je wilde doen. Maar de algemene reserve hebben we de minimumafspraak over staan. Nou, dat is het verband tussen die twee. Niet meer en niet minder, denk ik. En ik hoop eigenlijk dat ik hier in de buurt kom bij uw vraag.
Dat komt u zeker, want wij zitten dus ook intern met de fractie ook over te discussiëren vaak. Hè? Want over die twee componenten hebben we 38, u zegt nou terecht al 39, die jongt iets aan. Hè? En die 25, een soort garantie, die willen we meenemen straks ook eens de fusie rondkomen. Maar daartussen zit elke keer een soort variabele. Er komen van die gelukstreffers elke keer binnen, bedragen. En die worden ergens in het middenpotje neergezet, het middenblokje. En daar zitten we eigenlijk mee te stoeien, van mag je die zomaar dan weer toekennen aan uitlopende investeringen, waar op een gegeven moment wel hele goede verhalen achter zitten. En dat je dan op een gegeven moment als de keuze komt te staan, moet je op een gegeven moment gaan remmen. Want we hebben straks zo'n voorbeeld dat toch ergens weer een potje geld moeten gaan creëren. En dat is het Noorderhuis onder andere. En daardoor komt die vraag eigenlijk. En elke keer zoek je naar ergens ruimte. Dus we hebben een soort, in ons beeld, een soort black box eigenlijk is er, in het middengedeelte. En u heeft er allemaal titels voor, hè? Maar er zit elke keer wat ruimte in het, zodat je op een gegeven moment kunt schuiven. En dat is eigenlijk waar wij toch vragen over stellen. Hoe gaan we ermee om? Want onbewust merken we elke keer dat we iets doen en dat we geen goede regels erbij hebben. Het is een soort gevoelsmatige benadering van, het klinkt goed, we moeten het gewoon doen, want het is heel verstandig. En dan doen we het ook elke keer. Nou, dan maar even terug met die drie blokken wat wij dan noemen. En ze mee zitten spelen. En dan kom je natuurlijk financieel bij deskundigen. Dan kom je op een waarschijnlijk heel gevaarlijk en glad ijs. Want die hebben daar weer een heel andere kijk op. Maar in de normaal, in de uitvoering, gewoon wij als raadsleden hier zitten. Die gewoon normaal mee zitten te denken. Die zitten daar ergens elke keer in te peuren. Nou, daar ben ik niet de enige, dat doen er meer. Dus dat was even ook het beeld wat ik naar voren wilde brengen. En uw antwoord, denk ik,
van Duin, stuk van is de het een statement of wilde u een vraag stellen?
En nee, dan, het is een statement. Nu, het is een verklaring.
Dan was die al in tweede termijn met uw permissie. Meneer Lok, tweede termijn?
Ja, meneer de wethouder heeft één vraag niet beantwoord. En ik wil nog aansluiten op het antwoord wat u aan de heer Van Duin gegeven hebt. Ik heb in de eerste termijn aangegeven dat ik constateer, als ik het hele rijtje kijk, dat de exploitatie nadelig beïnvloed wordt door de wijzigingen die we nu doen met 2 ton ongeveer, als ik het even omreken. De structurele exploitatie, we raken 3 ton kwijt, zijn structurele inkomsten van ongeveer 1 ton. En de rest reserveren op het sociale domein, dus daar mogen we niet aankomen. Is dat meegenomen in de prognoses die we naar 2020 gemaakt hebben? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. Dan weet ik dat voor de discussie rond de begroting. En met uw beantwoording op de vraag van de heer Van Duin bedacht ik me, is het niet verstandig om dat bedrag van 25 miljoen waar we een keiharde uitspraak als raad over gedaan hebben, dat als vast bedrag te doen. En alles wat we aan winst en verlies hebben, dat te verbinden aan de investeringsruimte die we hebben. Omdat je dan precies weet wat we nog kunnen investeren, ook gaande de exploitatie die we hebben. Dus dan gaan we niet meer toevoegen en afhalen van de vrij algemene reserve. Maar verbinden we dat aan de ruimte die we nog hebben om te investeren. En dan zijn we ook gelijk wat gedisciplineerder in het omgaan met de verbindingen die de heer Van Duin terecht, denk ik, aanmerkt. Kan dat, is de vraag. Dus dat is geen stelling, maar een vraag.
Pardon, meneer Lok. Gaat u daar nog mee liggen?
Er ontstaat een hele interessante discussie in deze raad, moet ik zeggen. En die gaat vooral over hoe wij met onze miljoenen omgaan, in plaats van dat we een beer af aan het bespreken zijn. En ik constateer toch dat er in het hoe we de historie beleefd hebben, dat daar toch nog wel hele verschillende beleefwerelden zijn. En ik heb toch sterk de behoefte om ook de beleving van de CDA-fractie daar toch nog maar even naast te leggen. Want die wijkt, ook al zijn de bedragen allemaal hetzelfde, de beleving daarbij is toch echt anders. En we hebben het daar al eens eerder over gehad. En op een of andere manier komen we niet tot een vergelijk. Het ging over 38, 39 miljoen en het ging over 25 miljoen. En die twee bedragen waren hard, hè? Niet de 25 was hard en de 38 was zacht. Nee, ik heb de wethouder zelfs horen zeggen dat de 38 hard was. En toen had hij het helemaal niet meer over die 25. Maar ja, als je kon rekenen, dan wist je dat het andere getal 25 was. Want die twee hoorden bij elkaar. Meer was er niet. En wat we nu doen is per gelegenheid kijken welk harder is, hè? Die 25 of die 38. En
nou, dat heeft u wel niet goed naar mij geluisterd.
Nee, maar
historie, wat ik net gezegd heb, was gewoon een paar minuten geleden, dat is nog geen historie volgens mij, is dat we volgens mij afgesproken hebben dat die 25 miljoen, daar gaan we niet aankomen. En daar gaan we ook niet in zitten als we op de investering tekort komen. Dus dat betekent als we sparen, dat we daarmee sparen, ruimte creëren, extra ruimte op die 38. En dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Van kunnen we nou niet beter wat we aan reserves opbouwen of in exploitatie tekort komen op die ruimte van 38? Want dat is waar we politiek dan over praten.
Ja. Ja. Nee,
volgens mij sluit ik dan uitstekend aan in de actualiteit bij uw historie. Dus ik snap uw probleem daarin.
Nou, het probleem is niet zozeer dat we het over die getallen hebben. Het probleem vind ik wel dat we onszelf daarmee de discipline Om gewoon heel secuur met onze centen om te gaan ontnemen. En dat vind ik een stap, die gaat de CDA-fractie echt 3 keer te ver. Nou, en wij moeten echt de moed hebben en ook willen hebben om het geld wat we hebben, en het is een enorme luxe, om daar echt heel verantwoord en heel secuur mee om te gaan. En als we dat houden, dan dan kan er wel eens iets meer en dan kan er wel eens iets minder. Maar ik vind dat we op moeten passen dat we in een soort geleidende schaal komen. Dat
eigenlijk alles maar kan, zolang het geld er maar is. Boven die 25 miljoen dan. Daar heb ik echt moeite mee. Ik vind dat een verkeerd beleid.
Ja, ik ook eerlijk gezegd. En nou, wat ik u wil zeggen is volgens mij precies wat ik probeer te bepleiten. Maar dan moeten we misschien straks even daar buiten die deur maar even over doorpraten.
En ik neem als voorzitter aan dat wij hier geen onverantwoorde beslissingen nemen zonder ook maar enige bodem.
Het is ook een informatieavond. Dus
ja, precies. Dat is wel fijn. Maar ik geloof dat uw punt wel gemaakt is, meneer Glerum. Maar wellicht is deze beschouwing wel iets om straks met de begroting is over een keer.
Ja, maar ik denk dat het heel goed is om te doen.
Dat lijkt me ook wel niet in het kader van de beerrap, want dat is een wat andere exercitie. De wethouder, in tweede termijn nog een reactie op geen raadsleden naar voren brengen?
Uw constatering, voorzitter, ben ik het van harte mee eens. Dit is een mooie discussie om bij de begrotingsraad ook te voeren. Mag ik daar nog een paar dingen van zeggen? Dat is ten eerste dat de lijn die wij al geruime tijd in alle stukken hanteren, is de lijn zoals die nu wordt neergelegd. Namelijk, we hanteren een minimum voor de algemene reserve van 25 miljoen. En eigenlijk is dat de enige harde lijn. En daar waar ik ooit gezegd heb dat 38 miljoen de harde grens voor de investeringen was, was dat ook echt een harde grens op dat moment. Maar je moet jezelf natuurlijk wel ergens op vastleggen. Dus de lijn die u hier nu met z'n allen neerlegt, namelijk, we spreken af een ondergrens van 25 miljoen voor de algemene reserve. En we spreken ook af dat alles, alle overschotten of andere revenuen van welke aard dan ook, die komen uiteraard in de algemene reserve. En bestedingen, die komen per definitie bij u langs. U gaat daarover en u krijgt daar voorstellen voor. Dat kan dus zelfs zijn dat het een heel verstandige investering is, terwijl die toch op dit moment niet op de investeringslijst staat. Dat zou natuurlijk best kunnen.
Maar ik herinner u toch nog aan een hele principiële uitspraak die u bij de 38 miljoen hebt gedaan. Alles daarbuiten zijn wij weer gewoon gemeenten. En ook gewone gemeenten investeren natuurlijk in hele goede plannen. Dus, maar laten we dan dat onderscheid wel blijven zien. We hebben iets binnen de 38 miljoen. Dat zijn ook hele verstandige dingen. Maar zodra het buiten die 38 miljoen komt, bekijken we het gewoon als een gewone gemeente en besluiten we, net als binnen die 38 miljoen, als hele verstandige gemeente over dat geld.
Ik constateer dat we het helemaal eens zijn. Maar volgens mij geldt hetzelfde ook voor de investeringslijst. Hoe hoog die ook maar is.
Meneer Glerum, helemaal gelijk heeft u. Maar het één groot voordeel hebben wij, wel de ruimte. Mocht het zich voordoen, dat is een hele goede.
Het is een geweldige luxe.
Nou, dat is een luxe. En daar gaat het eigenlijk om. Hoe gaan we met die luxe om?
Dank u wel. Als een slotwoord van meneer Van Duin. Ik wil bijna.
Ja, ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Dat gun ik u nog in die zin. Zou u even uw vraag nog willen herhalen, want de wethouder vond.
Dus volgens mij, als we naar de exploitatie kijken die structureel is, het structurele stuk in de exploitatie buiten het stuk wat aan het sociaal domein gekoppeld is, dan geven we 2 ton, vanaf nu 2 ton meer uit dan wat we binnenkrijgen. De exploitatie neemt netto 2 ton, wordt die negatief. En de vraag was, is dat meegenomen in wat wij in de kadernota gepresenteerd krijgen, in de prognose naar 2020? Dus dat is een voorbereidingsvraag op, vanuit de BRAP, op datgene wat we straks in de begrotingsraad gaan behandelen.
U zegt kadernota, maar het zit in de begroting.
Ja, in de begroting had u een prognose gemaakt, in de kadernota, dat is in de prognose tot 2020.
Ja, hij zat niet in de kadernota, maar hij zit wel in de begroting.
En betekent dat in de begroting iets voor de prognose die u in de kadernota gemaakt hebt? Dan stel ik de vraag zo.
Uiteraard.
Okay,
en dat ziet u uitgewerkt bij de presentatie van de begroting.
Oké, dank u wel.
Dank u wel. Sluiten we beraadslagingen. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar ik durf toch de vraag te stellen of die SEC de BRAP als hamerstuk
Ik zie links en rechts in stemming, dus in die zin besluiten we dat. Het volgende agendapunt, en die wil ik toch nog wel behandelen voordat we gaan pauzeren, is raadsvoorstel 2016-64, de evaluatie serviceorganisatie jeugd Zuid-Holland-Zuid en de formule jeugdteams. Dat is me al eerder overkomen. Ik ben blij dat jullie wakker zijn. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is om nu te zeggen van, zien jullie wel. Agenda punt 6, 2016-63, duurzaamheidsplan Gieselanden met excuus. Wie mag ik daar het woord over geven? Mevrouw Kismif. Even kijken, of de goede hand is bij de ChristenUnie deze keer. Toch wel. Dat kan ik zo. Gaat uw gang, mevrouw Kist start in deze.
Nou, wat een eer. We mogen best trots op onszelf zijn. Want als je zo eens leest, dan staan we op de landelijke lijst toch best wel hoog. En als je dan gaat bekijken dat we dus met het vuil ophalen, dat we daar echt wel in geslaagd zijn. En ik moet dus even naar Arkel teruggaan, want daar was het altijd nog wel een beetje mis. En dat gaat tegenwoordig ook aardig. Ja, mevrouw Piso, het gaat aardig. Ik zag u al een beetje boos kijken, zo van, kijk uit, wat je zegt. Daarom zeg ik ook duidelijk, het gaat aardig. Er wordt echt wat beter opgelet. Er wordt ook gevraagd om een bedrag van 4 ton erbij te doen bij die 120.000 euro. Dus we komen dus al op 520.000 euro. En dat is best veel geld op dit gebied. Als ik dan verder lees, dan kom ik op een gegeven moment bij de houtkachels. Ik weet namelijk bij de houtkachels dat daar wel eens iets naar voren is gekomen, dat dat ook een vervuilende naar buiten was. En ik was eigenlijk benieuwd of u al iets wist uit Den Haag, of dat een wet wordt, dat daar ook een beperking op komt. Als ik op bladzijde 20 kom, dan zie ik daar op een gegeven moment een molen. Een windmolen. U weet, ik vind de windmolens niet zulke mooie dingetjes. Maar deze windmolen op bladzijde 20, dat vond ik
welke
nou echt...
Welke bladzijde 20 hebt u dan?
Ik heb er maar 19. Jij hebt er 19, nou ik niet hoor, ik heb er 46.
Het zijn er 13.
Nou, 13. Dank u wel voor het gebeuren. Nou, ik heb wel eens afgevraagd, waarom staat zo'n molentje hier niet boven op het dak? Dat kan prima op zulke daken. Ja. Nee, dat is niet waar. Dat is een heel ander geluid. Wat daar vanuit komt, meneer Harm Akkerman. Ik mag geen meneer meer zeggen, dus daarom doe ik het maar even zo.
In de orde van de vergadering mag u dat zeker wel, mevrouw Kist.
Maar, meneer de voorzitter, maar wat eigenlijk mij het meeste hier uit tevoren kwam, dan we best wel trots op ons mogen zijn en laten we op deze weg doorgaan. Ik had eigenlijk niet van die grote vragen hiervan, want het was best een goed stuk.
Meneer de Minkus.
Voorzitter, dank je wel. Wij vinden het ook een prachtig stuk. Alleen was het alleen maar vanwege het thema duurzaamheid. Het gaat ons naar het hart. Met wel wat vraagjes bij. En allereerst dit. We hebben in april 2016 hebben we een nota duurzaamheid aangenomen. We hebben een besluit voor overgenomen. En die komt slechts met één zinnetje nu terug. En dat is van, ja, er is in april 2016 een besluit genomen over de nota duurzaamheid. Dat brengt ons bij de vraag, is die nu van tafel, die nota van april? Of niet? Is dit de betere versie? Kortom, de samenhang tussen die nota en dit verhaal. Daar hebben we even graag wat bespiegelingen bij. Want dat maakt wel uit hoe we het een en ander willen waarderen. mevrouw Christie noemde net al het budget van 400.000 euro. Nou, voordat we er echt iets van vinden, is onze vraag, is dat nu bedoeld alleen voor 2017? Het staat er niet klip en klaar of dat nou voor een wat langere periode is of voor 1 jaar. En we zouden graag ook een wat betere onderbouwing willen van het bedrag. Want er worden wel heel veel acties genoemd de komende 2-3 jaar. Maar het ziet er toch een beetje uit van, nou, we hebben een grote zak met geld. En we gaan dat maar eens opmaken. Zonder dat we weten of we al die projecten die genoemd zijn wel goed kunnen uitvoeren. Dus we vroegen ons ook af in hoeverre is dat onderbouwd. Een vraag die daarmee verband houdt. Ik heb de vraag echt zelf echt allemaal als harde vragen genoteerd. Dus ik hoop dat de wethouder ook meeschrijft en luistert. De ontwikkelingen die gaan snel op dit gebied. Wat het probleem wat mevrouw Kies net noemt over de uitstoot van houtkachels, daar is vorige week alweer het nodig over gepubliceerd. Dat heb je net tot je genomen en dan lezen we weer over het sluiten van gascentrales, het bijstoken van biomassa in steenkoolgestookte centrales. Je kunt het amper bijhouden. Wat wel duidelijk is, is dat we in een enorme transitie zitten waarin heel veel nieuwe inzichten over ons uitgestort worden. En de vraag is, kunnen we dat gewoon de komende 3 jaar ook in dit hele verhaal steeds erbij benen? Dus leg ons hiermee nu vast. Of in hoeverre kunnen we heel handig vol souplesse, flexibel inspelen op nieuwe inzichten, trends en noem het maar op. Nog even over die 4 ton die we net al noemden. In het raadsbesluit, dat is even een praktisch dingetje meer, wordt wel gerept over die 120 mil van april. Van dat we destijds de nota duurzaamheid hebben vastgesteld, waarbij tevens een bedrag van 120.000 beschikbaar is gesteld. Maar er wordt niet gerept over die 4 ton. En dan denk ik van, waarom zouden we wel die 120 noemen die al een keer onder de hamer is geweest en niet die 4 ton waar we nu een klap op moeten geven. Dan is het heel anders. Er wordt verschillende keren in de stukken gesproken over dat we, over trots gesproken, dat we erna gaan streven om als Friesland om energie-neutraal te worden. Ik herinner me nog een discussie in april over is het nou energie-neutraal of klimaat-neutraal. Nou, tot mijn vreugde lees ik nu in dit stuk een heel keurige uiteenzetting over het verschil tussen energie-neutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal. En ik wil daarom heel graag ook de motie van het CDA en de ChristenUnie van april in herinnering roepen, waarin expliciet staat dat de Raad heel graag u een onderzoek wil laten uitvoeren naar de haalbaarheid naar een klimaatneutrale gemeente. Dus dat zijn 2 stappen verder dan energie-neutraal. Ik kom dat niet tegen. Dus de vraag is van, waarom staat het er niet in? Er kan een hele goede argumentatie voor zijn. Maar de betere vraag, althans wat onze fractie betreft, is van, wordt dat onderzoek toegevoegd aan de bijlage zoals die is opgenomen? Ja, we hebben wat vragen bij de energiecoöperatie. En dat lijkt ons prima om te streven naar energiecoöperaties op dorpsniveau. Ik las net in het krantje van Noorderloos dat er ook een duurzaamheidscommissie is in Noorderloos. Ik denk, hey, is dat dan al de voorloper van de eerste energiecoöperatie? Dat lijkt ons iets goed om daar aan te werken. Dus dat helemaal prima. Ik heb de vraag van, hoe zit het nu als een vereniging, een club, particulieren of wat dan ook gewoon opeens een heel goed idee heeft. Wat hier niet in staat, wat ook niet 1, 2, 3 aansluit bij een thema, maar waarvan we wel met z'n allen zeggen, hé, dat past eigenlijk gewoon in het hele duurzaamheidsbeleid wat we met elkaar ontwikkelen. En kunt u eens schetsen hoe zo'n idee tot wasdom kan komen? Dan nog iets praktisch over het raadsvoorstel. Ik ga dat er even bij pakken, omdat ik anders niet goed citeer. Ik moet het gaat uit mijn hoofd doen, voorzitter, want het apparaat dat laat me in de steek. En in een van de afsluitende linia's wordt iets geroepen over het waarderend vernieuwen en participatie. Nou, dat is allemaal prima. En er staat zoiets van dat er een communicatieplan wordt opgesteld rondom het thema communicatie en participatie. Ik heb het vandaag toch nog even opgezocht. Participatie, dat is denk ik iets anders dan wat u bedoelt in het hele verhaal om gezamenlijk in samenspraak met de samenleving tot duurzaamheidsplannen te komen. Participatie denk ik dat, zoals we het hier in het huis steeds benoemen, dat is het thema dat mensen op de een of andere manier aanhaken bij initiatieven in de samenleving. Niet zozeer op duurzaamheid, maar dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. En ook omdat we de participatiewet hebben, zou ik zeggen van laten we die term daarvoor reserveren en niet vermengen met dingen die te maken hebben met co-creatie en communicatie, interactiviteit enzovoort. Dus ik zou dat, die term eruit willen houden en gewoon op communicatie houden. Volgens mij is dat prima. Nog een laatste vraag, opmerking over de bijlagen. Dat is, als ik het stuk min of meer lees en ik kom dan met de bijlagen, wat volgens mij het punt is van het stuk, dan vind ik de eerste kolom op onderdelen heel concreet en op andere onderdelen redelijk vaag. Mijn vraag is, kunt u gewoon die kolom of die bijlagen eigenlijk nog eens wat concreter maken? Zo van, u gaat zo gedetailleerd in op allerlei ideeën, beleidsvoornemens en noem het maar op en dan komen we bij het stuk. En denk van ja, waarom... Het is een soort gejuich, denk ik. Ik zie het als een compliment voor uw notitie.
Maar mag ik even vragen, voorzitter? U bedoelt de voorlopige planning die de achterste bladzijde van het document?
Ik bedoel de eerste kolom in de bijlage. Het gaat erom wat u wil bereiken.
Dat zijn de beleidsvoornemens.
Ja, precies. Maar, okay. Maar bij de ene staat het keurig in percentages benoemd wat u wil. En bij de andere staat het thema alleen. En denk van... Nou, er is zoveel zorg en aandacht aan het stuk besteed. Probeer dat ook nog echte puntjes op de i te zetten. En ik ben benieuwd hoe we worden bijgepraat over het verloop. Want we gaan hier nogal wat doen. En hoe ziet u zich dat voor u? Eén keer per kwartaal, één keer per jaar of helemaal na 3 jaar. Ik denk dat dit echt een prachtige kans is om iedereen in stelling te brengen op deze thema's. En het is ook goed dat we gewoon steeds bijgepraat worden over hoe de vlag erbij hangt. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel, meneer Van der Winkel. Meneer Lok, ga je gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begin toch even met wat complimenten, want ik weet niet of het straks een hamerstuk wordt of een debatstek. Nee, ik zie in ieder geval van gegeven. Ik vind het vanuit SGP een enorme prestatie dat in die periode tussen april en nu... De vertaalslag van het debat in april op deze wijze gegeven is. En ik zie ook duidelijk het verband tussen het debat wat toen gevoerd is en het stuk zoals het nu neergelegd is. En ook een daadwerkelijke uitvoering van de motie die toen neergelegd is en de uitdaging vanuit de raad om de lat hoger te leggen. Dat is compliment 1. En compliment 2 is waar u niet de valkuil waar u in gelopen was in het beleidsstuk van april 2016... was dat het een beleidsstuk was en tegelijkertijd het een algaatje was van actie en beleid. En u hebt dat nu terug weten te vertalen naar doelstellingen die we op hoofdlijnen willen halen. En waarin u met de diverse spelers in het veld, binnen de gemeente en binnen de provincie, ook daadwerkelijk die doelstellingen wil realiseren. En ik vind dat op een hele knappe manier verwoord. En wat ons betreft kan die nota ook geaccepteerd worden zoals die er ligt. Ik mis één belangrijk punt en daar zit wel een vraag. En ik heb nog een vraag over de 400.000. U werkt het goed uit op de terreinen, de thema's die u hebt. Ik zou van u nog wel willen horen, zijn er al beelden over bij welke terreinen u welke actoren, welke spelers in het maatschappelijk veld u wil betrekken? Om datgene wat u als algemene en gelukkig abstracte doelstelling neergezet hebt, om die vertaalslag te maken. Hebt u beelden? bij die verschillende terreinen, bij welke actoren? Want dat is, ik denk dat die conferentie die u plant in begin volgend jaar veel concreter kan maken als u bij die verschillende terreinen ook concreet in beeld hebt welke actoren. En dan hoef je ook niet zo open debat aan te gaan zoals u dat aan het eind van die communicatieparagraaf noemt, zoals de heer Van der Minkel is ook aangegeven heeft. En denk ik dat je die conferentie niet inventariserend kan doen, maar de bevolking en de actoren in de actiemodus zetten. Waar ik heel blij om ben, is dat u die 400.000 vanavond niet ter goedkeuring voorlegt, maar zegt, ik bereid u er alvast op voor dat in de begroting ik een bedrag van 400.000 ga presenteren. Ik daag u dan wel uit om aan te geven hoe u richting de actoren, richting het maatschappelijk veld, die 400.000 denkt in te zetten. Zodat we daar ook in het begrotingsdebat een concreet debat over kunnen hebben. Daar wil ik bij laten, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Complimenten voor dit stuk. Het staat op de agenda, duurzaamheid. En het kan er ook niet meer van af. En dat is ook mooi om te constateren dat we als gemeente eigenlijk ook al een stukje geschiedenis hebben in duurzaamheid. Enige tijd dat wat minder op de agenda stond en nu het weer in volle hevigheid terug mag en kan komen. Een vraag die wij onder andere hebben naar aanleiding van het duurzaamheidsplan. Is het college en de wethouder ervan overtuigd dat het draagvlak wat ontstaat en de betrokkenheid die groeiende is, daar hebben we ook in de avond op het kernenbeleid met de dorpsraden ook een mooie presentatie van gehoord van het initiatief wat aangenomen wordt, dat alle groepen voldoende tot hun recht kunnen komen. En dan doel ik onder andere op jeugd, bedrijven, verenigingen en overheden. En daarmee hebben denk ik ook een belangrijke kern van de manier van aanpak te pakken, zijn we in staat om als overheid initiatief te nemen en een plan te schrijven, maar vervolgens ook de draai te maken om de samenleving aan zet te laten komen. Ik denk dat daar het succes van af gaat hangen. En in die zin zijn we ook blij dat die beweging wel gemaakt wordt, maar we willen er wel aandacht voor. Wat is er nou echt veranderd in Gieselaar na november 2015 en de ratificatie jongstleden door Nederland van het klimaatakkoord in Parijs? We zijn blij dat financieel er wat ruimte gemaakt gaat worden. Ik heb wel eens gekstekenderweg gezegd, 120.000 mag ook 12 miljoen zijn. En daar sta ik eigenlijk nog steeds achter. En mijn vraag naar de wethouder en naar het college is, zijn jullie in staat en bereid dat je, en jullie spreken er ook van in een stuk, om mogelijke financiële constructies, wij zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een revolving fund, als aanjager te gebruiken, eigenlijk blijft die dan in de toekomst budgetair neutraal, om de versnelling waar we wellicht met elkaar in terechtkomen, aan de voeten te geven. Wat wij graag nog op willen attenderen is de enerzijds de verbreding in het draagvlak, maar anderzijds ook een stukje verdieping, waar we wellicht in de terminologie in het stuk wel duiding aan geven, maar de oproep die wij willen doen is om dat ook aan de voeten te geven, met name wat ik al genoemd heb, draagvlak, maar ook in de vorm van een biodiversiteit, om dat ook te benutten in de duurzaamheidsagenda om mensen in hun leefomgeving, in hun activiteiten, in hun werkzaamheden op dat punt ook mee te nemen en ook daar initiatieven in te ontplooien. Wij hebben aangekondigd om met een motie te komen, om te duiden, ook de vragen die ik gesteld heb, van gaan we die kant met elkaar invullen? En dat zal wellicht ook gebeuren, maar dat hangt ook voor een deel af van de antwoorden en de reactie van de wethouder en het college. Een punt waar we in het natuur of in het veenweidegebied mee te maken hebben, Het wordt ook beschreven. Maar het zijn eigenlijk twee fenomenen. Het is een natuurlijke klink. En het is natuurlijke krimp en klink. En het laatste is afhankelijk van de waterhuishouding. Misschien ter aanvulling van het stuk. En we zijn best enthousiast om dit met elkaar op te pakken. En ik denk dat de gelegenheid en het momentum heel mooi is. Je zit op een omslag van passiviteit naar activiteit. En ik denk dat we dat met elkaar moeten zien te benutten. Dankjewel.
En tot slot, meneer Van Rijn, in eerste termijn.
Ja, dank u wel. Een paar korte vragen, maar want er zijn al heel veel vragen gesteld. Ik denk dat de wethouder een lamme hand heeft van het schrijven inmiddels. Dus, we zijn in ieder geval hartstikke blij met het stuk, want ook wij hebben duurzaamheid natuurlijk hoog in het vaandel staan. Ik had al die ene vraag over chocolade, dat ging op bladzijde 9. Daar staat duurzaam inkopen, 100%. En 2015, dus de koffie die ik net gedronken heb, is ook sociaal verantwoord. Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. En het staat in het stuk, hè, dat vond ik wel zo integrerend. Dat betekent dus, we gaan 100% duurzaam inkopen. En onder duurzaamheid wordt dan duurzaam inkopen wordt staan het meenemen van sociale en milieuaspecten. Dus ik hoop daar een duidelijk antwoord op te krijgen. We hadden net het initiatief gehoord ook bij Noordeloos, hè, die de woningen langs ging om te kijken naar energiemaatregelen die daar genomen konden worden. Zij bezochten ook huizen van Kleurrijk Wonen. Want wat is nou de rol van Kleurrijk Wonen straks die daarin gaat spelen? Het wordt wel genoemd in het stuk, maar nog op een erg vrijblijvende manier. Verder wordt er gesproken over windenergie. Er staat wel een doelstelling ten aanzien van zonne-energie. Maar bij windenergie dan slaan we maar een slag in de lucht. Want we gaan het maar vergroten. Dat is het. En dat gaan we dan ook nog toetsen. Want dat staat er verderop in het stuk. En tot slot de vraag die is aansluit bij de ChristenUnie, die 4 ton. In hoeverre is dat ook echt onderbouwd? Dat zul je straks ook beantwoorden. En heb ik ook nog even gekeken naar de kadernota die wij in juni hebben vastgesteld. En we hebben daar kaders in afgesproken. En er zit dan niet die 4 ton in die we nou straks in de begroting moeten gaan opnemen. Hoe strookt het nou met die kadernota?
Dank u wel. Wethouder in eerste termijn, wethouder van Houwelingen, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik ben verheugd, en dat meen ik echt. We hebben, ikzelf, ambtenaren, enkele externe mensen zijn er ook bij betrokken geweest. Deskundigen van Waardlanden, gesproken met mensen van het energiebedrijf. Over waar hebben we het nu over en wat zou er mogelijk zijn, wat is realistisch. En ik ben echt verheugd dat u zich positief uitspreekt over dit stuk. Dat het toch geleid heeft tot een document. En dan gaat het mij niet om de stapel papier, maar de gedachten die daarin zitten. Waarvan u zegt van dit is toch wel het goede antwoord op het krachtige signaal wat wij in het voorjaar naar het college hebben afgegeven. Van laten we dit beleid maar vaststellen. Maar wij hadden toch wat meer en wat extra in gedachten. En het college legt de lat gerust wat hoger en maakt het wat concreter. En dat u aangeeft dat we daarin geslaagd zijn, dat is heel positief. Een aantal van u vragen naar meer concreet. Van hoe ga je dat doen dan? En welke actoren zijn erbij betrokken? En wat is de planning? En dan is mijn antwoord dat weten we ook nog niet. Onze eerste stap zal zijn, die staat in het lijstje actiepunten, staat die helemaal onderaan. Maar dat is niet op volgorde van prioriteit of tijd. Maar dat is de volgorde waarin die zaken in het document aan de orde gekomen zijn. Onze eerste stap zal zijn om met een aantal mensen uit het gemeentehuis, maar ook van de buiten, bij elkaar te gaan zitten van dit zijn de ambities en de doelstellingen die de raad heeft uitgesproken. Hoe gaan we dat aanvliegen in samenwerking met actoren? En dat is een hele brede term. Dan heb je het over dorpsraden, maar ook over inwoners in het algemeen. Je hebt het over bedrijfsverenigingen, je hebt het over agrarische verenigingen. Maar ik heb het ook over de deskundigen of de portefeuillehouders van de provincie. Want provincies en ook het Rijk en het ministerie zitten in hetzelfde proces op dit moment. Alles is in een versnelling gekomen, toch na het verdrag van Parijs. En op een heleboel plaatsen is men op dit moment aan het overleggen van oké, welke rol hebben wij erin, hoe gaan we dat invullen. En dat moet elkaar nog vinden. En de gemeente Gieseland is daarin slechts één van de actoren. Het is niet zo dat wij in ons eentje verantwoordelijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid van alle inwoners en bedrijven van Gieseland. Ook de vereniging Eigen Huis, de woningbouwvereniging, de woningbouwcorporatie, de bedrijfsverenigingen. Aan alle kanten is men bezig zich daarop te beraden en komt men met initiatieven of gewoon heel concrete plannen. Er gebeuren gewoon dingen en de gemeente is daar een van de actoren in. Onze eerste fase is, zeg ik net, dat we dat op een rijtje gaan zetten van oké, wat zijn dan die actoren? Van welke deskundigheid kunnen wij gebruik maken die extern? Welke deskundigheid moeten we verzamelen intern? Op welke manier gaan wij met onze inwoners in gesprek? En dat gesprek gaat twee kanten op. Sommigen zullen er nog van overtuigd moeten worden van ja, er moet toch echt wat gebeuren. En aan de andere kant, er zijn ook initiatieven nu al in de gemeente. Noorderloos werd als voorbeeld genoemd. Ik weet dat daar een clubje mensen heel bewust bezig is met de vraag van hoe kunnen wij als dorp eraan bijdragen dat we ja, op enig moment CO2 neutraal worden. Ja, nou, dat proberen we naar binnen te halen, hen te ondersteunen en kijken of daar plannen, ideeën, inzicht ontwikkeld zijn die we vervolgens ook voor die andere dorpen weer kunnen gebruiken. Die wisselwerking die moet helemaal gaan ontstaan. Dus in die zin is dit geen plan wat we gaan uitrollen. Het is een beleidsplan, maar tegelijkertijd vertaalt er een aantal concrete zaken dat je zegt van oké, dit is onze visie en dat vertalen we naar die en die acties. En als we gaan evalueren, of als er ontwikkelingen zijn, als er wetgeving komt, op het moment dat het provinciale beleid bekendgemaakt wordt, dan gaan we daarin in meebewegen. En dan leidt dat tot bijstellingen in acties, het leidt tot bijstellingen in termijnen die we voor onszelf zeggen. Maar de richting, die zal niet bijgesteld worden, voorspel ik u, want het gaat om drie dingen. En dat is het behoud en zo nodig verbeteren van de biodiversiteit en op termijn komen tot een situatie waarin we geen fossiele CO2 meer uitstoten en zelfs klimaatneutraal worden als dat mogelijk is. En het streven naar een volledig circulaire economie, dus stoppen of minimaliseren van het gebruik van verse uit de aarde gehaalde grondstoffen. Ik bedoel, die doelstellingen die zijn heel makkelijk te benoemen, heel moeilijk te realiseren omdat dat uiteenvalt in een heleboel individuele acties. En ja, waar wij als gemeente een bijdrage aan willen leveren. Maar we moeten ons bewust zijn, dat gaan we niet in ons eentje realiseren. Vele kleintjes maken en grote. De inzichten en de actoren om ons heen, waar zij mee bezig zijn, dat is een bewegend veld. En dat we daarin meebewegen. Ik denk ook dat goed in de notitie opgeschreven is. Dat u tegelijkertijd zegt van ja, een aantal van die acties die zijn nog vaag. Ja, klopt. We hebben, zoals het er nu staat, hebben we aan willen geven van oké, die richting gaan we uitbewegen. En waar we dan precies uit willen komen en in welk tempo dat dan kan gaan gebeuren, ja, dat is nog onvoldoende doordacht, dat klopt. En daar is ook die 4 ton, of een gedeelte van die 4 ton voor nodig, dat we gewoon extra mensen aan het werk kunnen zetten van ga hier nu eens een onderzoek naar doen, ga informatie ophalen, huur een deskundige in die ons erin kan adviseren. Al die dingen moeten nog doordacht en uitgewerkt worden. En dat komt dan op enig moment ook weer terug bij uw raad. Die 4 ton, enkele keren naar gevraagd, het is niet zo dat er nu een besluit genomen wordt over die 4 ton. Aangekondigd wordt dat in de begroting, die binnenkort hier besproken gaat worden, dat daar een bedrag van 4 ton in is opgenomen om dit mogelijk te maken. En waarom 4 ton? Ja, 3 leek ons te weinig en 5 te veel. Maar dat is een heel simpel antwoord natuurlijk. We weten het ook niet. Er is gekeken naar de geluiden uit uw raad van wij willen hier echt wat gaan doen en dat mag ook wat geld kosten. Nou ja, dat hebben we begrepen. Vervolgens gekeken naar de concertbegroting zoals hier lag. En we hebben, ja, niet met een natte vinger, dat zou ik onszelf onrecht doen, maar we hebben op enig moment gezegd, 4 ton lijkt ons een mooi bedrag om nu in de begroting op te nemen. Dat maakt het mogelijk om een aantal projecten en concrete acties te starten. Waar dat geld dan precies aan uitgegeven zal worden, dat moet nog besloten worden door u. Op het moment, het is niet anders dan een
voor jezelf als raad reserveren van dat bedrag. En het is niet de bedoeling, omdat dat ook niet de verwachting, dat dat ook in één jaar uitgegeven gaat worden. We zullen ook projecten of onderzoeken starten die gewoon een langere doorlooptijd hebben. Bijvoorbeeld, om iets te noemen, we willen gaan kijken en gaan onderzoeken wat we als gemeente nog extra zouden kunnen doen om het particuliere woningbezit energie zuiniger te maken. Dat kan van alles zijn, voorlichtingsactie, gratis adviseurs ter beschikking stellen, zoals in Lidam op dit moment ook gebeurt. Je kunt ook denken aan subsidieregelingen, dat is nog helemaal niet doordacht. En daar komt een concreet plan voor en dat zal dan ook een doorlooptijd kunnen hebben van enkele jaren. Dat in het algemeen. Ik zag u al op uw klokje wijzen, voorzitter, maar ik denk toch dat het voorstel belangrijk genoeg is om bij stil te staan. De vraag met betrekking tot de houtkachels. Mij zijn uit de gemeente geen klachten bekend over houtkachels, behalve een enkel incidenteel geval. En ik heb ook niet scherp wat op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot wetgeving en zo. Wat ik wel weet, dat is dat het verstoken van hout, en dan liefst op een manier dat het anderen geen overlast geeft natuurlijk, het verstoken van hout draagt er belangrijk aan bij dat de mensen minder aardgas hoeven te verstoken in hun huis. Dus daar willen we ook, voorzichtig in zijn om daar zomaar de rem op te zetten. Met betrekking tot de windmolens, mevrouw Kist, waarom staat die hier nog niet op het dak? Er staan 3 windmolens hier in de gemeente. Daar is in het verleden, ik zal het niet verhullen, daar is best veel discussie over geweest. Van ja, moet het nou en doen we het wel verstandig zo? Dus we hebben het beleid met betrekking tot grote windmolens is gewoon herhaald in dit stuk. Daar wordt op dit moment geen beleidswijziging voorgesteld. Wat een nieuwe ontwikkeling is, dat zijn die hele kleine windmolentjes. Dat is technisch, is dat gewoon een nieuwe ontwikkeling. Ik weet er een te staan in Giessendam op de gemeentewerf, die staat daar voor proef. De eerste resultaten zijn positief. Ik weet dat er in Groningen en Friesland ook al links en rechts gebouwd worden bij boerderijen of woningen in het buitengebied. En ja, hoe we daar verder mee omgaan, dat moet nog doordacht worden. Maar ja, het zou heel goed zo kunnen zijn dat de Raad op enig moment een voorstel krijgt om de dingen tot een bepaalde hoogte vergunning vrij te verklaren in het buitengebied. En dan op het moment dat ze dan ook technisch beschikbaar zijn, kan dat een belangrijke bijdrage leveren. Want helemaal zonder windmolens, ik weet ook in andere gemeenten, in provincie Noord-Holland met name ook, wordt daar stevig over gediscussieerd, van willen we nu wel of geen windmolens. Om even een vergelijk te maken, 1 grote windmolen heeft een vermogen van 3 megawatt. Als je dat wilt equivaleren, als je datzelfde vermogen wilt hebben met behulp van zonnepanelen, dan heb je het over 7,5 hectare. In plaats van 1 grote windmolen. En dus dat is nogal wat. De investering is dan ongeveer hetzelfde. Maar het ruimtebeslag is natuurlijk gigantisch. Dus we zullen met elkaar op enig moment, niet alleen in Regische landen, maar gewoon in het hele land spelen dat soort discussies. Zullen we wel de afweging moeten maken van ja, wat wil je nou? En ik denk dat het een combinatie wordt van alles en nog wat. Dus biogasinstallaties, aardwarmte, windmolens, zonnepanelen, dat zijn de belangrijkste. En dan is nog een hele uitdaging om die aan elkaar te knopen, dat je ook op alle momenten stroom hebt.
Wethouder, mag ik u verleiden door wat terug te gaan naar de vragen van de commissieleden?
Dank u, voorzitter. Ik zal er wat sneller doorheen lopen. De nota duurzaamheid, de heer Van der Menkel vroeg, dat van april, is die nu van tafel? Nee, die is niet van tafel. Maar ik denk dat u het zo moet zien, of zo is die bedoeld, dat deze notitie zoals die nu ligt, die haalt de nota van april in. En mogelijk, wellicht, ligt er binnen een jaar weer een nieuwe nota, waardoor deze weer ingehaald wordt, want die ontwikkelingen gaan zo snel. Inmiddels is er ook een concept provinciaal beleid bekend, waar we op geanticipeerd hebben, wat er in april gewoon nog niet was. Dus deze is een stuk concreter en gewoon weer verder. Ik kijk even naar mijn aantekening van de heer Van der Minkelis. Streven naar energie neutraliteit.
U zegt in de motie stond dat er onderzoek gedaan wordt naar de haalbaarheid van een klimaatneutrale gemeente. En als u zegt van nou ja, daar hechten we toch zeer aan, dan staat het u volledig vrij. Dit is het concept wat aan de raad aangeboden wordt. Dan staat het u volledig vrij om te zeggen van nou, dat schrijven we dan bij. Als college hebben we gedacht van op dit moment is dat niet opportun. Die onderzoeken die zijn sowieso gaande. Door het ministerie, de provincie doet er ook onderzoek naar van ja, wat is er nodig om op termijn. En dat wij hebben gedacht dat we op deze manier met deze voorstel al heel concrete stappen zetten. En hoe ver we daarin willen gaan en wat er nog resteert op enig moment, dat zal ons wel aangereikt worden. Daar hoeven we zelf geen onderzoek naar te doen. Dat is de gedachte geweest. Maar nou ja, wat ik zeg, als u zegt van moeten we dat onderzoek niet alsnog toevoegen. Ja, ik hoor dat van u. Als er een aantal particulieren, vroeg u ook, een goed idee heeft, nou ja, daarvan heb ik gezegd, graag, sta voor open. Kom vooral langs, motiveer hen om contact op te nemen. We gaan ook in het voorjaar een specifieke bijeenkomst beleggen, om te kijken, om alle ideeën te verzamelen, energie te bundelen, deskundigen van buiten uit te nodigen om informatie te geven. En dat proces dat moet echt op gang komen, dat we gewoon met elkaar, de gemeente en de inwoners, een eenduidige visie krijgen van, kijk, daar gaan wij voor. En co-creatie, interactie, dat is inderdaad, dat geef ik toe, een beter woord dan participatie. We steken echt in op samen doen. En de gemeente is één van de actoren en afhankelijk van de mogelijkheden die je hebt, of als het gaat om dingen wettelijk mogelijk te maken, kan de gemeente ook een van de belangrijkste actoren zijn. De terugrapportage aan de raad, ja, daar kunnen we nader afspraken over maken. Op het moment dat we echt iets benoemen als project, en er wordt ook een projectbudget voor ter beschikking gesteld, dan komt die gewoon op het lijstje van de lopende projecten waar drie keer per jaar over aan uw raad gerapporteerd wordt. Die komt er dan op te staan om specifiek over duurzaamheid aan de raad te rapporteren. Als u dat op prijs stelt, dan kan dat natuurlijk, maar tegelijkertijd voorzie ik dat duurzaamheid ook een onderwerp gaat worden en eigenlijk al is, wat gewoon in zoveel beleidsterreinen verweven zit. We zullen daar op enig moment weer bij stilstaan en evalueren van waar staan we nu, waar zijn we mee bezig. Maar om daar een vaste rapportagecyclus over af te spreken, lijkt mij een beetje lastig. Meneer Lok vroeg met name of er al beelden zijn van actoren. Ik denk dat ik daar het een en het ander over gezegd heb. Hoe die 4 ton in te zetten, vroeg de heer Lok ook. Ook daar heb ik al iets over gezegd. Dat gaat zich vertalen in concrete voorstellen naar uw raad. Die 4 ton, als u die vaststelt in de begroting, dan wordt die niet één op één ter beschikking gesteld in het college. Maar het is eigenlijk een reservering voor uzelf. Van op het moment dat het college met een concreet voorstel komt, kunnen we die daaruit betalen. De heer Slob vraagt of het college ervan overtuigd is.
Voorzitter, ja? ik wil het antwoord van de heer Van Houwelingen van de wethouder wel even goed begrijpen. Zegt u nu, wij vragen 4 ton en vervolgens als we de 4 ton gaan besteden, komen we elke keer terug bij de raad om alsnog goedkeuring te krijgen voor dat stuk?
In de begroting die u aangeboden gaat worden, daarin is een reservering opgenomen van 4 ton te besteden aan duurzaamheid. Geen budget wat aan het college ter beschikking gesteld wordt. Dus het is een reservering die de raad voor zichzelf maakt. En op het moment dat het college dan om concreet budget komt vragen, kan dat daaruit.
Oké, bedankt.
De heer Slob vroeg of het college ervan overtuigd is dat het draagvlak is. Ja en nee. Ja, er is veel draagvlak. De geluiden die ik hoor uit de maatschappij en zeker ook uit de gemeenschappen in Griekse landen, dan zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat er toch wel wat moet gaan gebeuren. Willen we onszelf serieus blijven nemen en in de relatie tot andere landen en de afspraken die gemaakt zijn en dat er serieus sprake is van een aantal problemen die op een oplossing vragen als het gaat om klimaat en duurzaamheid, dat ziet men in de maatschappij steeds meer in. Op het moment dat het concrete dingen gaat vragen aan de mensen, ja, dan wordt die wat lastiger. Dan is er wel eens enige drang nodig. Als je het hebt over bijvoorbeeld het energiegebruik extra investering om de energie terug te dringen. Een klein autootje kopen in plaats van een grote. Nou ja, dat soort zaken. Zodra er dichtbij komt, dan aarzelt men. We kennen allemaal dat verschijnsel.
Ter aanvulling, voorzitter.
Meneer Slob.
Ik heb inderdaad draagvlak genoemd, maar ook erbij genoemd van heeft u de jeugd ook specifiek in beeld? Want nou, het gezegde kennen we, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En ik denk dat ook een aanbeveling is.
Ja, de jeugd, nogmaals, de communicatie, participatie of co-creatie plan, dat is een van de eerste dingen die we moeten gaan maken. Dus de jeugd staat er nog niet in, want het plan is nog niet geschreven. Maar tegelijkertijd is wel aardig. Ik denk alle collegeleden zijn afgelopen week op school wezen voorlezen. En het thema daar was duurzaamheid. Dus dat we, ja, dat hebben we in beeld. Dat je ook met name jonge mensen ervan moet overtuigen. Daarin op moet voeden. Hoe men zich dient te gedragen met betrekking tot grondstoffengebruik, afval weggooien, al dat soort zaken. Dus dat komt daar zeker in. De biodiversiteit, daar vroeg u ook naar, meneer Slob. En u sprak ook over het krimp en klink van veen. De biodiversiteit hebben we, zoals het plan er nu ligt, op dit moment geen concrete voorstellen gedaan als gemeente. Als daaruit de maatschappij en het brede gesprek wat we moeten gaan voeren met elkaar zaken komen waar de gemeente een rol in kan spelen, dan zullen we die ook zeker opnemen. Wat krimp en klink van het veen betreft, ja, wij zien in dat daar een grote uitdaging ligt, echt groot. Tegelijkertijd denken we dat primair het waterschap daar aan zet is nu. Die is daar al volop mee bezig en ook een aantal agrarische organisaties, belangenorganisaties zijn daar volop mee bezig. We zien het belang daarvan, maar we denken dat we als gemeente daarin niet het voortouw moeten nemen. Omdat anderen daar al druk en drukker mee bezig zijn dan de gemeente. Meneer Van Rijn vroeg specifiek...
Voorzitter, mag ik even interroeperen? Al mijn vragen mag u vergeten, want het zijn allemaal DTS-ische vragen en we zijn al een half uur bezig. Het gaat mij alleen maar om de kadernota. Als u daarop kan spitsen, dan ben ik al blij.
Het duurzaam inkomen kopen. Goed, u had het antwoord van mij kunnen krijgen. Waarom stond het niet in de kadernota? Op het moment dat de kadernota aan u werd voorgelegd, was dit stuk nog in een premature ontwikkeling. En op het moment dat het document klaar was en werd besproken in het college, toen hebben we met elkaar gezegd van ja, dit gaat toch echt ergens om. En moeten we daar dan ook niet wat extra geld voor vrijmaken om die ambities verder te brengen dan alleen maar op het papier. En dat is de reden dat als aanvulling op de kadernota die 4 ton genoemd is.
Nou, dank voor de antwoord. Maar,
Brein.
Ja, eigenlijk principieel ook iets, hè. We doen iets in juni vaststellen, daar doen we ons best voor. En ik denk dat we er allemaal achter staan, daar niet van. Maar principieel is het een beetje merkwaardig natuurlijk, dat je een kadernota vaststelt en u komt 3-4 maanden later met een voorstel wat buiten de kadernota valt.
Ja, nee, ik kan hem ook omkeren. We zijn met elkaar...
Zou u de vraag kort willen beantwoorden, wethouder?
We zijn het met elkaar eens dat hier een aantal goede voorstellen liggen. En om dan te zeggen, ja, zonde, het stond niet in de kadernota, dus we doen het volgend jaar pas. Dat zou het alternatief zijn. En dat staat mij ook niet aan.
Dank u wel, wethouder. Geachte commissieleden, ik daag u uit voor een tweede termijn. Maar wees spits in uw vragen. En ik daag per direct ook de wethouder uit om datzelfde te doen als spiegelwerking. Dezelfde volgorde. Mevrouw Kist nog vragen? Heer meneer Klis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal eerst spits nog een paar vragen herhalen waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Dat is over de bijlagen, waar de eerste kolom soms wat vaag is. En ik denk dat u dat helemaal niet bedoeld heeft. Overigens sluit het ook aan bij de motie die ik net ook al noemde uit april, waarin... we met elkaar zeggen dat we in dit proces met elkaar ambities scherper formuleren en meetbare doelen, tijd en investeringen benoemen. Dat komt natuurlijk in die uitwerking van die voorstellen, dat snap ik wel. Maar ik denk dat het goed is om van meet af aan daar maar helder over te zijn. Bedankt voor de toelichting over de relatie tussen de nota uit april en nu dit plan. U zegt dat het is een beetje ingehaald. Ik begrijp tegelijkertijd dat die nog wel staat. Met de uitleg zoals u die nu geeft, heb ik er toch één vraag bij. Want er is één onderwerp wat nu niet te sprake komt en wel redelijk breed gefileerd is in de notitie van april. En dat is het onderwerp natuur. Bij alle jubelverhalen over hoe goed we doen op duurzaamheid herinnert u zich natuurlijk ook dat we bijzonder slecht presteren in Friesland als het gaat om het thema natuur. En door nou die nota van april min of meer te killen, is dat, lijkt opeens dat thema helemaal van tafel. Dat komt in deze nota die we nu hebben niet naar voren. Het gaat totaal over andere thema's die op zich allemaal prima zijn. Maar nu raken we dat uit beeld. En mijn vraag is of u in deze planning nog van plan bent ook een onderzoek op te nemen hoe we expliciet natuurwaarden kunnen verbeteren of iets van die strekking. En liever heb ik nog dat er ook inhoudelijk op gereflecteerd wordt met concrete doelstellingen. Maar nu ontbreekt dat. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Dat is mijn vraag.
Meneer Lok. Dank u wel. Ik had meneer Slob, de volgende.
Ja. Twee korte vragen. U benoemt de overheden, provincie en Rijk. Ik zou willen vragen van wat gebeurt er in AV? Het lijkt me een prima thema om in samen te werken. Dat ten eerste. En ten tweede mis ik het antwoord over ons idee van een revolving fund constructie. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Verrij, dank u wel. Tweede termijn wethouder. De uitdaging ligt er, wethouder.
Ja, ja,
ik herhaal hem
ja,
nog maar even.
Ja. Meneer Van der Menkel, u zegt de bijlage is soms wel vaag. Ik denk dat ik daarop geantwoord heb en anders herhaal ik het. Veel concreter hebben we het op dit moment niet kunnen maken. Omdat we gewoon het onderwerp en de richting aangeven. En het een is wat verder uitgewerkt dan het ander. En over een maand, over twee maanden, daar zijn we weer verder. Maar daar hebben we niet mee willen wachten met het voorleggen van die notitie. Dingen vragen tijd, vragen ook overleg met anderen. Op het moment dat we zeggen van, we gaan dit in overleg met alle betrokken actoren doen, om dan het overleg in te gaan met een scherp gedefinieerd einddoel voor jezelf, dan doe je dat overleg ook weer onrecht. Dus dat maakt dat een aantal zaken die dichter bij onszelf liggen, die staan wat scherper geformuleerd dan anderen, waar we dat overleg en die coöperatie voor nodig hebben.
Voorzitter, ik ga even op deze manier uw aandacht eisen per interruptie. Ik bedoel bij de aanscherping niet dat u dat nu verder uitwerkt, maar in de notitie zelf staan bij de diverse onderdelen hele concrete doelstellingen met percentages en noem het maar op. En het gaat mij erom dat die terugkomen in die kolom, zodat we het over hetzelfde hebben. Dus bij de ene is dat heel duidelijk een percentage, smart geformuleerd, met de andere niet. Dat bedoelde ik.
Nee, oké, dan zijn we het eens. Dat achterste blad, dat zit er alleen maar bij. En dat is ook nog een voorlopige planning. Want we moeten ook nog inzicht krijgen in hoeveel ambtelijke capaciteit die verschillende onderwerpen dan gaan vragen. Uiteraard, als de notitie vastgesteld wordt, geldt de notitie. Die bijlagen, dat moet u niet zozeer vallen over de tekst. Daar is het even samengevat. Het gaat vooral over de planning. Waar we ook binnen het college, binnen het ambtelijk apparaat nog meer scherpte moeten brengen. Maar het is om even inzicht te geven in hoe we daar nu tegenaan kijken. Meer is het ook niet, meer gewicht wil ik u vragen om er ook niet aan te geven. In de nota van april zegt u dat natuur uit beeld raakt. Daar stond natuur in wat nu meer uit beeld raakt. Ja, daar hebt u gelijk in die zin. Dat, ik zeg, toen we deze nota aan het opstellen waren en daar is het ook een beetje naartoe geschreven, dat je zegt van wat gaan we nu concreet doen? Want we kunnen wel hele mooie woorden wijden aan doelstellingen of wat dan ook, maar als we geen idee hebben wat we dan gaan doen en in hoeverre dat binnen onze bevoegdheden valt, dan schiet dat niet zo op.
Per interruptie.
Meneer Van der Minkelis.
Al het andere, dat zijn allemaal onderzoeken hoe je dat verder gaat invullen. Ja. Dat kunt je op het gebied van natuur toch ook?
Ja, zou kunnen. Maar ik zeg, het is niet dat hij er niet in staat. Dat heeft niet als reden dat we natuur ineens onbelangrijk vinden. Maar ik zeg al, werkende weg is die niet als speerpunt hierin genoemd. Dat we natuur belangrijk vinden, dat blijft wel staan. Ik kan u ook vertellen, maar...
Ik zie de voorzitter al een beetje kijken. Ik kan u ook vertellen dat we in gesprek zijn met de provincie en met de buurgemeente Molenwaard over de Slingelandse Plassen. Dat is het grootste, het mooiste natuurgebied wat we hebben, zeg maar, in de gemeente. Dat willen we echt behouden en de natuurwaarde zelfs versterken. Die gesprekken lopen al een tijdje. Dus ik zeg dat even om te illustreren dat we daar als college zeker het belang van zien. Dat we dat willen behouden. En ik zeg u toe, of we het hier nu opschrijven of niet, dat ook zeker de aandacht heeft daar waar zich die mogelijkheden voordoen. De heer Slob vroeg naar de overheden, de AV, ja, de AV is geen overheid natuurlijk, hè. Serieus, heel, heel goed dat u dat zegt. Daar waar mogelijk proberen we die dingen ook in samenwerking doen. Gebeurt nu al, hè? Dus dat een aantal acties van de gemeenten op het gebied van woningen isoleren, overleggen met kleurrijk wonen, dat soort zaken. Ja, dat stem je af met elkaar van hoe hoog leggen we de lat. En daar waar het mogelijk is, uiteraard stemmen we dat af en proberen we elkaar over en weer te helpen en te inspireren. En een revolving fund, nou ja, dat is een van de, ik ga er nu geen ja of nee op zeggen, maar dat is in de uitvoering van zaken, kom je vanzelf voor de vraag van, nou ja, hoe doen we dat dan? En wat is er voor nodig om dit te realiseren? En dan zou een revolving fund zou ook een heel goed middel kunnen zijn, maar het gaat mij te snel om nu te zeggen van ja, dat gaan we doen.
Dank u. Ik kijk naar links en rechts. Ik neem aan, mijn aanname natuurlijk, dat het een debat ook zomaar kan zijn, maar u kunt wellicht hele andere inzichten hebben. Ik heb het goed aangevoeld. Het wordt een debatstuk over 14 dagen. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Ik zou even zowel de burgemeester als de 4 fractievoorzitters even hier willen hebben om even te praten over het vervolg van de avond. Want anders wordt het denk ik al erg laat. Dan wil ik even inhoudelijk van gedachten wisselen. 5 minuten schorsing.